het spoor van Barend Recht ook misschien bepaalde verhalen door die stadstribunale publicatie. Dat ze dan, ze hebben wel een website, maar dan als ze dan krijg je bijna niet zo. Maar het wel de opzet was. Ja, maar dat is allemaal een jaar geleden was op de weer
Dames en heren, welkom. Zowel hier aan tafel als in de zaal. U verwacht hier het vertrouwde gezicht van de heer Goudriaan. Maar die is helaas wegens ziekte verhinderd. En ze wisten niks beters te bedenken dat ik hier dan maar moest gaan zitten. Dus bij deze. Ja. Aan de orde om te beginnen is het visiedocument voor de wijk Leefbaarheid Overasmaart. En als eerste wil ik voor een korte toelichting het woord geven aan minister.
We hebben een visie wijk Leefbaarheid gemaakt 2010-2025. En ik wilde een beetje uitleggen waarom we dat gedaan hebben, hoe dat tot stand is gekomen, voordat we naar de inhoud gaan kijken. Waarom hebben wij een visie wijk Leefbaarheid gemaakt? In 2010 is in Overasmaart gestart met de structuurvisie. Daar is een belangrijk onderdeel daarvan, is de visie wijk Leefbaarheid. Maar wat is nou eigenlijk een visie? Een visie is vrij wollig. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt voor de toekomst. Oftewel, wie, wat en waar willen we zijn over een bepaalde tijd. En dit plan gaat over 15 jaar. Hoe is de visie ontstaan? Nou, een visie maak je niet alleen, dat doe je met meerdere partijen. En daarom hebben we eigenlijk het traject in drie stukken gedeeld. Namelijk, we zijn met interne deskundigen bezig geweest. De ambtelijke beleidsmedewerkers. We zijn met de bestuurders bezig geweest. Een deel van de gemeenteraad. En we hebben vertegenwoordigers van de burgers met belangenorganisaties zijn bezig geweest. In samenwerking met het college van burgemeesters en wethouders. En die hebben met elkaar allerlei informatie gedeeld met ons. En dat hebben we samengevoegd tot dit document. De visie bestaat uit twee delen. Namelijk deel 1, de vier pijlers die eigenlijk genoemd worden in de lemmen. De fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, veiligheid en ongenoegens. En een deel 2 zijn eigenlijk de rollen. Van wat verwachten we van de gemeentelijke organisatie binnen die bepaalde periode. Maar ook van wat verwachten we van de burgers. En hoe gaan we met elkaar daarin om. En wat gaan we eigenlijk mee doen met het visiedocument? Nou, het is eigenlijk een handvat om strategische keuzes te maken. Zodra we met beleid bezig gaan, kunnen we kijken van aan de hand van wijkleefbaarheid, welke beelden hebben we in 15 jaar en hoe gaan we daar komen? Dus als we hier over jeugdbeleid praten, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de inrichting van de openbare ruimte enzovoort? Maar ook de structuur van de organisatie kunnen we daar een beetje aan hangen. Dat is het maar. Oh ja, natuurlijk, dat vergeet ik eigenlijk helemaal. Hebben we gepraat met vertegenwoordigers van de burgers. We hebben bewust gekozen om niet met de burgers zelf te gaan praten. En dat had eigenlijk één duidelijke reden. We hadden eigenlijk een hele korte periode om deze visie te kunnen maken. We hebben subsidie gegeven aan de stadsregio. En de stadsregio had daardoor aangegeven, het moet eind van het jaar moet het klaar zijn. Om toch zoveel mogelijk naar de wens en de ideeën van de burgers te luisteren, hebben we besloten de belangenverenigingen te gebruiken. En we hebben 50 organisaties aangeschreven die dan gedeeltelijk zijn gekomen op die avond. En we gaan, zodra dit is vastgesteld, ook toetsen bij de burgers, bij beleidsvorming van voldoet dit eigenlijk wel aan het beeld en de verwachtingen die de mensen met elkaar hebben.
Dank u wel, minister De Boer. Wie van de mensen aan tafel mag ik het woord geven? Mevrouw Royals, ga er aan.
Meneer de voorzitter.
Je hebt er zin in.
Wat zeg je dan? Ik was even voor mijn praatje. Ja, precies. Pas op tijd. wijkleefbaarheid. Het doel is een richtinggevend document op te stellen die een bijdrage kan leveren ter verhoging van de leefbaarheid in de wijken. Het kan daarna input geven voor de nog te realiseerde structuurvisie. Mooi. En als ik lees hoe de visie het resultaat is van een interactief proces, waaraan mijn fractie jammer genoeg niet heeft deelgenomen. Ik weet niet, was dat? Sorry. Excuus. Het resultaat wat we kunnen zien uiteindelijk, wat er zou moeten zijn in 2025, is er een waarvan wij hopen dat het een realistische visie is geweest. Een vraag. Er zijn 50 belangenorganisaties uitgenodigd. 17 zijn op de uitnodiging ingegaan. Ik zal niet vragen wie dat allemaal geweest zijn, maar is er ook een afvaardiging van jeugd bijvoorbeeld bij geweest? Want dat miste ik een beetje in dat stuk. Het was, toen ik het las, haast te mooi om waar te zijn. Zelfs onder het kopje ongenoegens in 2025 lees ik alleen maar genoegens. Ongenoegens zijn niet te winnen. Zelfs de jeugd is nog steeds niet lastig. De bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor hun directe woon- en leefomgeving, dragen daar ook zorg voor en worden daarbij geholpen door wijkbudgetten. Geweldig. Maar lees ik toch wel dat de bewoners toch behoefte hebben aan een duidelijk herkenbare ambtenaar die verantwoordelijk is voor die wijk en de wijken coördineert. Ja, als u toch zoveel aan die bewoners over wil en kan laten, vraag ik me af of ze dat zelf niet kunnen. Ik was benieuwd of ik ergens iets kon vinden hoe de bewoners van een wijk omgaan met het NIMBY, vind ik mooi, principe, zoals een job bijvoorbeeld. Want het is allemaal hartstikke mooi en fantastisch en als je dat ziet hoe het allemaal wordt in 2025, maar ja, realiteit van nu, maar daar mag je natuurlijk niet van uitgaan. Ten slotte, het was goed te lezen dat het toekomstbeeld niet belemmerd werd door bestaande situaties en dogma's. En de uitkomst van de visie over het positieve beeld dat we in 2025 te zien zullen krijgen, ondersteunen wij van harte. Punt.
Dank u wel, mevrouw Roijmans. Als u allemaal zo'n lange inleiding voor uw rekening neemt, dan gaan we de tijd niet halen. Ja, maar misschien dat het ook niet noodzakelijk is. Nee, het is niet goed te vertellen. Kan ik ook makkelijk zeggen tegen een fractiegenoot. Mevrouw Lotto, namens VVD, ga ik op.
Ja, dan ga ik als een speren doorheen. Ik wilde eerst even aangeven dat ik het een slecht leesbaar stuk vond. Ik vond het een vrij chaotisch in elkaar gezet stuk. Dat vond ik niet echt prettig leesbaar. Daar wilde ik eigenlijk even mee beginnen. Ja, sorry. Dat ligt misschien aan mij. Kan ook. Ik wil even wat vragen over de koppeling met de WMO. Er wordt gezegd dat het te maken heeft met het prestatieveld nummer 1 van de WMO. Dat betekent dat dan ook dat er geld vanuit de WMO voor dit hele verhaal gereserveerd is. En sowieso over de kosten, er is subsidie vanuit de stadsregio, maar heeft dat alle kosten gedekt van het hele onderzoek en het hele bureau wat hier natuurlijk aan vastzit? Daar ben ik wel erg benieuwd naar. En verder wordt er gesproken over een integraal plan, hè, voor alle wijken. En ik vroeg me af hoe dat zich dan verhoudt tot het plan bijvoorbeeld voor Roon-Noord. Er moet nu een wijkplan komen voor Roon-Noord, maar dat strookt dan eigenlijk niet helemaal met wat hierin beschreven wordt, namelijk een integraal plan. En nou ja, hoe zit dat dan precies? En ook het buurtpreventieverhaal voor iedere wijk. Is dat dan echt de bedoeling dat elke wijk buurtpreventie krijgt? En wat het dan natuurlijk allemaal moet gaan kosten? Voorlopig zijn dat mijn vragen even.
Dank u wel. Meneer Prinsen, namens even.
Ja, dank u wel. Ik vind het jammer te horen dat we niet een open oproep aan burgers hebben gedaan. Daar had ik ook een vraag over. Daar heeft het antwoord al gegeven. En verder heb ik eigenlijk wat vragen over hoe breed gedragen is deze visie nou bij de aanwezige of de uitgenodigde mensen hiervoor. Wat in hoofdstuk 6 is samengevat. Ik krijg een beetje het idee dat het toch een samenraapsel van allemaal termen is en dat daar een verhaal omheen gebouwd is. Maar hoe weet je nou of dat deel ook breed gedragen is? Kunnen we dat nog toetsen ergens aan? Op pagina 30 wordt bijvoorbeeld ook gesproken over brede stoepen. Die zie ik eigenlijk nergens anders in het stuk terugkomen. Want volgens mij hebben we het juist gehad over shared space, waarbij je geen stoepen hebt. Ik was benieuwd hoe we één centraal centrum moeten zien. Wat betekent dit voor voorzieningen in de verschillende kernen? En wordt dan bijvoorbeeld het centrum van Portugal alleen woongebied? En hoe ruimen we dit met de superbaan woonmilieus? Want daar volgens mij juist heel kleinschalig, juist extra voorzieningen. Voor pagina 31 zou ik graag willen weten hoe we de snelheidsbeperkende maatregelen moeten lezen. Zijn dit drempels of hebben we het hier over de inrichting van een wijk als geheel? Pagina 31 bij sociale veiligheid wordt ook gesproken over de term shared space. Volgens mij hoorde die niet hier, maar juist een stukje terug. Ik was benieuwd hoe we dit dan moeten zien, want volgens mij gaat het hier over een verkeersmodel. Verder was ik benieuwd of het stuk ook naar alle deelnemers is gestuurd die uitgenodigd zijn. Of in ieder geval de mensen die aanwezig zijn geweest. En of hier een reactie op geweest is. En ik was benieuwd wanneer we het eerste actiepunt of plan kunnen verwachten. Als dit stuk wordt goedgekeurd. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Prins. Mevrouw Hek.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb zelf die avond bijgewoond voor de politiek en ik vond dat een hele leuke avond waarin we heel goed met elkaar over een aantal zaken hebben gesproken. Dat gedeelte herken ik ook in het document wat voor ons ligt en dat was plezierig om te lezen. Maar ik moet zeggen dat ik, net als mevrouw Notenboom, het stuk ook niet zo erg prettig vond om te lezen. En een beetje ingewikkeld ook. Je haakt op een gegeven moment snel af. En ik had ook het gevoel dat het niet heel specifiek op Albanswaard geschreven was. Hè, maar dat het een soort format was en af en toe werd dan Albanswaard aan toegevoegd. Dat is jammer. U legt in het begin uit dat de burgers van Albanswaard niet betrokken zijn bij het opstellen van het visiedocument, omdat daar eigenlijk geen tijd voor was. We hadden een korte periode. En ook dat vind ik ontzettend jammer, want we hebben onlangs een notitie aangenomen dat we hier met burgerparticipatie aan de slag gaan. En ik denk dat dit met name een heel goed iets was geweest om daarmee mee verder te gaan. Of in ieder geval dat burgerparticipatie te gaan initiëren. En nu krijgen de burgers eigenlijk pas op een tweede termijn, terwijl al een aantal dingen geschreven staan, op papier staan, ook de mogelijkheid om hun inbreng te leveren. En dat vind ik eigenlijk niet zoals het zou moeten. Ik vroeg me overigens wel af, ik ben zelf inwoner van de wijk Roon-Noord en ik heb een uitnodiging gekregen voor een avond ook in november. En daarin werd gesproken ook om over de wijkaanpak te spreken. Ik had nog even de gedachte van, heeft dat met elkaar te maken? Ik herkende ook de termen die voor die avond werden gebruikt. Dus ik dacht, dan wordt toch in ieder geval even geprobeerd om te kijken hoe bewoners dat vinden. Ik wil graag van de wethouder horen of dat inderdaad zo is. En of er eventueel ook andere avonden in andere wijken zijn gepland. De andere dingen zijn denk ik allemaal wel genoemd. Hier wil ik het graag bij laten.
Prima, dank u wel. Meneer Van Wolfswinkel.
Ja, dank u wel. Ik heb er niet zoveel toe te voegen. Het enige wat ik vond toen ik het aan het lezen was, is dat het voor mij een open deuren festival is. En dat wil zeggen dat er een heleboel dingen die je eigenlijk in elk dorp, elke stad zo kan opnoemen. En ook een heleboel herhalingen en dergelijke. En dat is best wel jammer. En ik mis eigenlijk ik mis de bouwstenen voor de toekomstvisie van Albanswaard. Ik zie nog niet, natuurlijk, je kan zeggen van mensen willen leefbaar, willen groen, willen dicht bij huis, willen ze geen gezeur om zich heen hebben. Maar ik mis eigenlijk de concrete bouwstenen uit het stuk naar die toekomstvisie van de gemeente Albanswaard. En 2025 is best wel een eentje te gaan. En ik zie meer gewoon dit kunnen we ook morgen met elkaar bereiken. En de buurtpreventie zijn we al een tijdje mee bezig. En dan kom je van de grond omdat de mensen niet willen. Daar heb ik net nog een discussie over gehad. Over de wijken De wijkfora en dergelijke. Dus dat zijn dingen, ja. Dus ik vind het een beetje jammer dat je echt dat er niet met die bouwstenen iets gedaan is door dit bureau. Om te zeggen, jongens, dit is een bouwsteen, daar kan je wat mee. En dan zou je dit kunnen doen in zo'n buurt of in zo'n wijk. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Van Bolswinkel. Als ik zelf aan tafel zou hebben. Och ja, ik sluit er helemaal over. Dat komt omdat ik bij mevrouw Roijmans begon. Eerst mevrouw De Leeuwen dan.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me bij wat die Van Wolfsmanke net zegt in grote delen aansluiten. En ik ga toch even in mijn eigen woorden proberen te zeggen. Ik zie hier een verhaal over hoe het nu is en over hoe het over zoveel jaar moet zijn. Maar ik zie niet wat daarvoor gedaan gaat worden. En u zegt nu zelf, we kunnen gaan het gebruiken als een soort toetsingskader. Dus misschien kan ik helpen en dan vragen van geef eens een voorbeeld. Je moet straks beleid maken, je moet straks een beslissing nemen. Hoe wordt dit dan gebruikt om te komen waar we willen zijn? En hoe ga je om, ja, het is inderdaad wel een erg groot goed nieuwsverhaal. Hoe ga je om met dingen die niet zo geweldig zijn? Want ik denk dat we hier prachtig wonen met z'n allen. Allemaal narigheid die in gemeenten en deelgemeenten om ons heen zijn, die hebben we hier niet. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Maar het is niet allemaal koekenij. En als ik nou iets hoor daarover de brede stoepen. Ik denk dat wij veel bredere stoepen zouden kunnen hebben als we wat meer zouden doen tegen overhangend groen van particulieren. Als we er überhaupt iets aan zouden doen. Dus ik zie daar ook wel wat wringen en ik wil graag ook wel weten hoe ik daarmee omga. Dank u wel.
Ja, ik wilde al zeggen dat als ik hier aan tafel had gezeten, dan had ik eigenlijk het volgende willen zeggen. En dat doe ik nu toch maar, want het sluit een beetje aan bij de zaken die ik gehoord heb. Ik zit dus even met een tweede pet op. Wat mij verbaasde was dat ik na het lezen van 38 bladzijden tekst bij mezelf de titel voor dit stuk had opgeschreven. Het kan vriezen en het kan dooien. Past een beetje bij de omstandigheden. Want ik kreeg geen antwoorden op vragen als wat, wanneer, hoe, met wie, al dat soort zaken. En dat had ik eigenlijk wel een beetje verwacht. Dus misschien dat u daar ook op in kunt gaan. Mevrouw Van Ginkel, ga ervan.
Dank u wel. Ik ben erg blij met alle meningen en vragen die naar voren zijn gebracht. Ja, mevrouw Roijmans die geeft eigenlijk wel heel mooi aan. Die zegt van het is een richtinggevend document op maat naar de structuurvisie. En zo is het ook bedoeld. Als je het hebt over een visie, en dat heeft meneer Stilleboer net ook uitgelegd, dan ontkom je er niet aan om een bijna hoog abstractieniveau te kiezen. En dat kan wel eens verwoorden in een toch wat wollig woordgebruik. Aan de andere kant is toch de kracht om een duidelijke richting aan te geven. En ik hoop toch dat we daar in gelukt zijn.
Voorzitter, niet kwalijk. Ik begrijp niet wat u zegt. Een hoog abstractieniveau is toch iets anders dan wollig taalgebruik. Dus waar is dan die richting?
Die richting wordt volgens mij wel duidelijk verwoord. Onder andere in de kaders die daarvoor zijn aangegeven. En op pagina 8 wordt die visie al heel duidelijk verwoord. Ik wil hem nu wel voorlezen. Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie, afdeling, producten, diensten ontwikkelen en uitdragen. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Een visie is dus inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Dat zijn wat woorden die dan die richting aan moeten geven en die in dit stuk ook daadwerkelijk worden uitgewerkt. En die uiteindelijk op pagina 36 resulteren in wat wij als visie bij leefbaarheid hebben genoteerd. Dat is een wat groter stukje, maar het concentreert zich met name op die leefbare wijken. Even kijken. Ja, nogmaals om even stil te staan bij mevrouw Roijmans. Die geeft aan van het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Straks gaan we ook werken met die wijkbudgetten. En dat is ook iets wat ik wil benoemen ten opzichte van Rode Noord. En de opmerkingen en de vragen die daarover zijn gemaakt. Voor Rode Noord zijn wij een pilot gestart. En daarin proberen wij al op deze manier met deze richting heel concreet stappen te zetten. En dat is een zoektocht. Het is nog niet allemaal helemaal uitgekristalliseerd. Maar wij menen dat wij in Rood Noord daar mee op de goede weg zijn. En we krijgen ook die feedback dat dat gewaardeerd wordt. En dat we vooral zo door moeten gaan. Een duidelijke wijkcoördinator kan de wijk het niet zelf doen. Nou, wellicht wel. Als we in dat proces voortgaan, zou het best eens zo kunnen zijn dat er ook vanuit de wijk zelf een wijkcoördinator aangesteld kan worden. Maar wat hier eigenlijk bedoeld wordt, is toch iemand die vanuit de gemeente de taak heeft om als coördinator op te treden en als een soort regisseur voor de wijk kan gaan. En die alle ins en outs weet van die wijk en ook die aan de juiste touwtjes weet te trekken binnen het ambtelijk apparaat en binnen de organisaties die van dienst kunnen zijn voor de wijk. Ja, ook ik ben wel...
Peter, mag ik wat vragen?
Mevrouw.
U zegt voor de wijk, maar ik bedoel toch hopelijk wijken. Neem aan dat er niet voor iedere wijk één ambtenaar zit.
Nee, dat zou kunnen dat straks een wijkregisseur of iemand wordt een wijkcoördinator voor meerdere wijken. Maar ik heb nu even bij het ideaalbeeld wordt gedacht aan iemand die per wijk dat gaat regisseren of coördineren. Ja, hoe om te gaan met het NIMBY-effect, dat moeten we nog meemaken. Wat ik wel zie is dat men heel erg betrokken is bij de eigen buurt. Vooral in een straal van tot 300 meter geldt dat extra. En ja, dat ondervinden we bijvoorbeeld ook bij Rome Noord, dat mensen graag daarin mee willen praten. Maar ook bij een plan rondom de sneeuwbal, waarbij we dat ook gezien hebben. Ja, het plan is geschreven, of de wijkvisie is geschreven, inderdaad zonder dogma's. Men heeft een oproep gedaan, zodat iedereen vrij kon denken en na kon gaan van hoe is het in 2025. En nog even niet van hoe, wat, waar en hoe gaan we dat allemaal bereiken. Want dat zal in allerlei afzonderlijke plannen aan de orde moeten komen. En natuurlijk ook in combinatie en in gesprekken met bewoners zelf. Ja, ik vind het jammer dat het niet helemaal gelukt is om het een goed leesbaar stuk te maken. Ja, ik probeer daar het excuus in te vinden van ja, dat het wellicht door het abstractieniveau kwam. Maar mogelijk dat we daar gewoon niet zo goed in gelukt zijn. Even kijken. Ik heb dus iets gezegd over het integraal plan versus Rome Noord, maar ik neem aan dat dat duidelijk is.
Voorzitter, ik ben dan wel benieuwd of dan nu elk wijkplan die 20.000 euro gaat kosten.
Nou, zoals ik aangaf, voor Rome Noord is het een pilot. Wat en hoe wij met de andere wijken omgaan, dat zal nog teruggekoppeld moeten worden. En wij zullen daar ook lering uit moeten trekken van wat gebeurt er nu bij Rome Noord, hoe gaat zo'n opzet. En ja, ik kan me niet voorstellen dat we per wijk diezelfde kosten moeten gaan maken. Maar daarover zal ik u, wanneer dat duidelijk is, terugkoppelen. De koppeling met de WMO, of het geld gereserveerd is en of de kosten gedekt zijn. Kijk ik even naar meneer Stillekoor, want die weet daar volgens mij alles van.
Er is subsidie gekomen voor het traject om tot deze visie te komen. De kosten die daarvoor gereserveerd zijn 25.000 euro vanaf de stadsregio, is volledig gebruikt. We zijn daar niet overheen gegaan. We hebben daar zelfs ook de pilot de sneeuwbal van kunnen bekostigen, grotendeels. In de WMO hebben wij op dit moment geen reserveringen staan voor visie. Om dit verder uit te werken. Het zal losse projecten zo dat moeten zijn.
Waarover ging
het? Buurtpreventie. Vanuit alle participanten is aangegeven van dat buurtpreventie gewenst zou zijn in alle kernen, in alle wijken. Of dat er komt en of daar ook voldoende draagvlak is, dat moeten we nog bezien. En wat het dan gaat kosten, dat zal daar helemaal van afhankelijk zijn. Dus dat kan ik u nog niet vertellen. Het is nu nog meer als een streven geuit. Of deze visie breed gedragen wordt, ja, dat moeten we nog gaan merken natuurlijk. Het is door die participanten opgesteld, waarbij deze visie een zo breed mogelijke doorsnee geeft, een doorkijkje geeft in al die meningen. Ik vind het dan ook moeilijk om heel specifiek in te gaan op opmerkingen die per pagina door u zijn genoemd. Dus daar zult u me nog, als u dat goed vindt, nog even de tijd voor moeten geven om dat terug te koppelen. Omdat ik ook niet meer precies paraat heb van hoe dat zit met brede stoepen. En of hoe het zich verhoudt tot één centraal centrum. Dus daar wil ik u graag feedback over geven. Maar dan zal ik toch wat meer in de details van de verslagen moeten kijken. Even kijken. De vraag is of het stuk naar alle betrokkenen gestuurd is. Volgens mij wel, maar...
De bedoeling is dat we van de week met communicatie een begeleidende brief opstellen. En daar gaan alle betrokkenen die meegewerkt hebben, krijgen allemaal het stuk toe.
En uw vraag van wanneer dan het eerste actieplan tot stand komt... Eigenlijk willen we daar heel snel mee aan de slag en in januari gelijk mee verder gaan. CDA geeft aan van, ja, het lijkt erop alsof het stuk niet specifiek op Alblasswaard is geschreven. Ja, eigenlijk is niets minder waar. Kennelijk zijn we er niet goed in geslaagd om dat tot de uitdrukking te brengen. Maar juist al die participanten hebben ertoe bijgedragen dat het een Alblasswaard stuk is. Het is onze visie. En op die manier hoop ik toch dat u zich daar enigszins in kan herkennen, want anders is de opzet niet gelukt. U geeft aan van het jammer te vinden dat wij niet op voorhand met de burgers hebben gesproken over dit stuk. U heeft net al een uitleg gehoord van hoe dat komt. Het is wel zo dat in algemeen gesteld dat wanneer je een visie opstelt, het heel lastig is om dan al met alle participanten te gaan praten. Er is een keuze gemaakt en wij hebben voor deze weg gekozen. Voor Roon Noord heb ik u al aangegeven dat die wijkaanpak wat ons betreft straks, als de pilot geëvalueerd is, ook op andere wijken terug kan komen. Maar goed, dan moeten we nog over met elkaar en met u als raad verder doorpraten. Nou, gelukkig zegt de heer Van Volswinkel dat het een open deuren festival is. Ik hoop daarbij dat hij ook bedoelt dat er veel herkenning is. Hij geeft wel aan dat hij bouwstenen mist. Eigenlijk staan die er volgens mij wel in genoemd. De bouwstenen zouden dan die richting aan moeten geven. En als ik zie dat we daar ook al mee uit de voeten kunnen in Roon Noord, dan hoop ik dat die bouwstenen toch wel degelijk aanwezig zijn. Ik hoop daarmee ook richting mevrouw Van Leeuwen aan te geven van hoe het wordt gebruikt. En ik kan u nog niet aangeven van hoe we ermee omgaan als het niet goed gaat. Want daarvoor is het simpelweg nog te vroeg. Ik heb me heel goed gerealiseerd dat als je het hebt over een ideaalbeeld met die visie en de blik naar 15 jaar vooruit, dat maar weinig wordt gepraat over negatieve aspecten. Misschien komt dat omdat wij daar te weinig bij hebben stilgestaan. Ik bedoel, ik ben zelf ook onderdeel van die gesprekken geweest. En het viel mij ook op dat iedereen zo positief over de toekomst was. Maar, dus ik weet nog niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dat wilde ik even in eerste termijn aangeven.
Prima, de meeste vragen zijn aan bod geweest, maar ik zag een groot aantal van u schrijven. En dan weet ik niet of dat de antwoorden waren die u opschreef of die vraag. Maar ik vermoed toch een beetje het laatste, dus vandaar dat ik u de gelegenheid wil geven om nog een tweede ronde te draaien. Wie mag ik als eerste nog het woord geven? Meneer Prinsen, u was de eerste. Ga gang.
Ja, ik was volgens mij inderdaad het eerste. Ik was benieuwd of er een mogelijkheid is voor de mensen om te reageren op dit stuk. Hè, dus de deelnemers krijgen dit stuk opgestuurd. Hebben zij ook een mogelijkheid om te reageren? En wat doen we daarmee? Wat kunnen we daarmee dan peilen of het stuk ook breed gedragen is? En als we inderdaad dat traject ingaan, is het dan bedoeld dat we dit stuk in december gaan behandelen of ergens anders in de raad, een ander moment?
Misschien kunt u gelijk reageren, dat werkt denk ik het prettigste.
Nou, de opzet was inderdaad om het in december te behandelen. Maar de eerlijkheid gebiedt, als wij natuurlijk volgende week de brief met het verslag uitsturen, of deze week, dat het wel een kort reactietermijn is om dan de opmerkingen of verwerking van die aanbevelingen of analyses mee te nemen. En dat zou eigenlijk wel moeten. Dus ik moet even overleggen hier hoe wij dat dan in het vat gaan gieten.
Mevrouw Notenboom.
Ja, ik wilde nog wel één opmerking maken. Ik ben ook bij die bijeenkomst geweest voor raadsleden. En ik wil toch wel even benadrukken dat bij ons in ieder geval de insteek van die avond was dat we moesten aangeven wat we graag zouden zien in 2025. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat er niks negatiefs uitkomt. Dus het is natuurlijk wel een beetje een gekleurd beeld, wordt natuurlijk wel geschetst van wat zou je graag willen zien in 2025? Ja, niet overal hondenpoep op de stoep. Dus een beetje de mate van realiteit. En ik denk dat iedereen dit leest en denkt, oh fantastisch dat het zo is in 2025. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel met het thema van de avond te maken. Hoe wil men het zien? En, dus ja, dat wilde ik toch maar even meegeven. Dat het natuurlijk wel een hoop... ik noemde het volgens mij die avond ook een hoog huisje op de prairie gehaald. En dat blijft er toch wel op deze manier een beetje.
Ja, dat is...
Mevrouw Vergeet.
Dat is juist het geval met een visie. En dat is wat ik ook probeerde aan te geven. Maar u heeft helemaal gelijk. Zo is het wel.
Mevrouw Roy. Nee.
Nou ja, ik wil alleen maar zeggen. Als je nou een visie maakt en je wil graag dat het 2025 helemaal fantastisch en alles goed mogelijk geregeld en gedaan. Ja, ik bedoel, als je al gaat zeggen van er komt niks van terecht. Jongens, laat het maar. Schiet maar op, over 2025 bestaan we al lang niet meer. En papa, ik bedoel, je moet juist toch wel van een optimistisch beeld uitgaan. Lijkt mij hoor.
Ik zou wel toch van een reëel beeld uit willen gaan.
Ja, maar dank u wel, mevrouw.
Dat, kan je, dat weet je dus niet. En daarom vind ik dat je gewoon van zo positief mogelijk beeld. Dat is net als een begroting, hè, begin je ook zo. En dan kan je er altijd nog ietsje afhalen. Maar als je al...
Ik heb nog niet alle partijen in tweede ronde gehoord. Wie wil nog van de gelegenheid gebruik maken? Mevrouw Hek, gaat het.
Even voor mij, het is niet helder hoe het nu verder gaat. Stel dat we dit zouden vaststellen, hoe is dan het traject en hoe is de tijdsplanning? Kunt u daar iets over zeggen?
Vraag van Ginkel.
Ja, dat hangt natuurlijk een beetje met de vraag ook van Eva samen, van wanneer die verwerking van de reacties is geweest. Kan je daar al wat over zeggen, Olaf? Of hebben we daar even een kort schorsing bij?
Ik bedoel dan niet precies van welke maand of welke week we dan iets gaan doen. Maar hoe, even voor mij, omdat ik het stuk toch niet zo helder vond. Ik heb het gewoon niet goed op mijn netvlies. Van hoe de stappen dan verder zijn, wat we hierna dan krijgen. En hoe dat verder gaat om uiteindelijk tot die structuurvisie te komen.
Nou, daar kan ik u wel wat over zeggen. Van deze bouwstenen, deze visie dient dan ook om verder te gaan praten over wijkbeheer. Hoe gaan we dat inrichten? Wat is daarvoor nodig? Nou, daar zie je eigenlijk al een voorloopje van bij de pilot rondom Rome-Noord. Maar dat zou dan verder ingebed moeten worden en uitgewerkt moeten worden. Dat is wat we eigenlijk aan vervolgstappen nodig hebben om dit helemaal uit te dragen voor heel Albrandswaard.
Ja, we hebben dit visiedocument. U heeft gekozen voor de niet de makkelijkste wijk, maar wel de wijk waar de meeste activiteiten zijn geweest in het verleden al. Rome-Noord heeft altijd een heel actief wijkvoorraad gehad, weliswaar opgeheven toen we niet opgeheven. Daarna is de buurtpreventie daar gekomen en die hebben ontzettend veel goed werk gedaan. En men is daar gezegend, zeg ik altijd maar, met een aantal mensen die ook die kan je willen trekken. Dus dat heeft wel te maken met ook het toekomstbeeld, dat je als je daar een paar net gaat houden. wat ik mis een beetje toch in dit stuk is eigenlijk van, ik heb hier opgeschreven dat niet elke wijk is hetzelfde. We hebben toen wij enthousiast begonnen aan Rhône-Noord, hebben wij geprobeerd in Portland, omdat er ook veel klachten waren, om een buurtpreventie op te zetten. Vanaf dat kwamen er twee mensen. En die kwamen allebei klagen om te zeggen dat ze het niet wilden. De politie moet het maar doen. Nou, de plonen ben je ook bij geweest. Nou, dus je moet wel even. Ik denk toch dat je daar dat het wel van belang is, ondanks dat wij één gemeente zijn, maar om met de heer Euse te spreken, van we zijn wel verschillende dorpen en met verschillende culturen en met verschillende karakters. En dan denk je daar wel rekening mee moet houden. Dus je kan dit wel opleggen. Maar je bent er met een paard in Rhône-Noord bezig. Dat is goed, hè, want daar zijn we, waren echt wel aardig wat problemen. Maar denk je ook, per wijk, even Gijsland en de Huiten bijvoorbeeld, waar ook altijd wel een wijkvoorraad was, maar dat bestond uit een hele andere type mensen, een hele andere, dan bijvoorbeeld in Rhône-Noord. En denk je daar ook wel meer specifiek ook naar zou moeten kijken. En ik vraag me af of je dan in dit gedeelte de onderlegger, misschien moet je daar wat aan toevoegen, naar die wijkgerichte, want dat is dan echt wijkgericht. Dan gaat meer spreken.
Mevrouw van Ginkel, reactie.
Nou, die aanbeveling neem ik graag mee. Maar ik denk dat we juist heel goed ons hebben gerealiseerd dat die wijken niet hetzelfde zijn. He, dat is ook gebleken uit de gesprekken die we gehad hebben en gevoerd hebben. En uit de reacties uit de verschillende wijken, of waarvan je wist dat mensen uit verschillende wijken afkomstig waren. Nee, dus dat is mij wel duidelijk. En daarvoor zullen die wijkplannen, als die er uiteindelijk komen, die zullen uniek worden. Die kan je niet zomaar van Rhône-Noord kopiëren op de Huiters of Portland. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus dat heb ik me heel goed gerealiseerd. En ik denk dat de visie toch de richting aangeeft. U noemt het bouwstenen, maar dat die dus uiteindelijk een andere uitwerking per wijk gaan kennen.
Sorry, als ik even mag kijken. Het houdt opeens op hier, hè? Tenminste bij mij dan, maar ik weet niet of er al meer in website stond. Want ik vond het al raar dat het opeens ophield.
Pagina 36 houdt het
op. Dat is het laatste. Ja. 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 Nou, ik denk dat het goed is als je het rapport echt af wil maken wat je daarmee gaat doen. Aanbevelingen en hem over die wijkgewezen aanpakken. Ik denk ook naar als het gaat opsturen, dat je dan ook veel meer reactie krijgt.
Mevrouw De Leeuw, u nog iets?
Ja,
ik het ook, of niet?
Zal ik gaan vertellen wat ik heb opgeschreven, want u merkte dat zo op. Mensen hier vertelden dat ze het moeilijk leesbaar vonden. En de wethouder die ging het voorlezen alsof dat ging helpen. En ik denk echt dat die opmerkingen niet waren vanwege het abstractieniveau wat wij niet aan zouden kunnen. Als ik hier zie dat er een wet op de maatschappelijke ontwikkelingen is, of dat het woord kangeroe nog niet goed gespeld wordt, dan zijn het echt wij niet die het abstractieniveau niet aan kunnen.
U mag erop reageren.
Ja, zo klinkt het alsof ik het heel onaardig tegen u gezegd heb, maar dat is echt niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was slechts om een algemene indruk te geven en niet om u ergens op te labelen. Sorry dat die indruk bestond.
Kan goed met de CH. Hey,
ja, we zitten mooi aan de tijd, had ik al niet verwacht. Dank daarvoor in ieder geval. Ja, ik wil nog wel graag van u weten of u dit onderwerp nog op de debatlijst wil. Of dat we er een hamerstuk van maken.
Nee, niet besluit.
Dat is ook nog een mogelijkheid, ja. Geen besluit.
Ik zou willen voorstellen dat je toch dat ook met dat Van Ginkel zegt van we moeten de reacties nog afwachten. En dan maak je er een compleet stuk van. Dan kan je er ook een conclusie aan verbinden. En dan maak je het compleet en dan kan je ermee naar die visie toe met die aanbeveling. En nu heb je begin met de visie, het einde met de visie. En ik wil het van. Ik denk echt, en met mij denk ik, mijn collega's, hoe is het? Mis ik nou een stuk? Het is het dan opeens. Oh, het is klaar. Dus daarom dat ik. Ja, nou ja.
Misschien in Den Haag, ik kom ervoor dat je subsidie op moest, maar dat maakt van mij helemaal op.
Ik zag een aantal mensen instemmend knikken bij
ik
het voorstel van meneer Van Ossen. Mevrouw
Dorkmans. Ik vind het een beetje ver gezocht hoor. Maar oké, als iedereen het wil uitstellen.
Hoe ver gezocht?
Nou ja. Ik vind het helemaal niet zo'n moeilijk stuk. Ik bedoel, je moet even de gedachten erachter.
Ik zeg niet dat het moeilijk is.
Nou,
ik zeg dat het zou jammer zijn. Het zou jammer zijn als je zo'n stuk nu vaststelde. En het enige is dat je dan een conclusie aan het begin en het eind hebt. Dus ik denk dat veel meer, je hebt een heleboel mensen hebben gehoord. Ik denk dat het goed zou zijn om daar ook een aantal dingen aan te verbinden. Dus misschien is het nog niet helemaal af. Nou, dat kan toch? Of?
Ja, misschien. Vraag even aan de portefeuille houden.
Ik denk dat wij daar heel goed een conclusie aan kunnen verbinden. En wellicht wat meer concrete stappen kunnen benoemen. En dat u er dan... ja, dat u er dan beter mee in kunt stemmen dan dat het stuk nu voor u ligt. Dus wij gaan eraan werken.
Mag ik het zo met u afspreken? Ja, prima. Dan wil ik u bedanken voor deze ronde.
Over die speelruimte van de staat 1990. Dat was de laatste speelruimte. Maar de
Succes morgen.
Jo, dank.
Nou, welkom allemaal. Ik zal deze vergadering even voorzitten in plaats van Lennart. En straks zal de Henk Duurkoop het weer van mij overnemen. Het doel van vanavond is om het speelruimteplan om daar vragen over te stellen. En u kunt ook vragen stellen over de financieringsscenario's die worden voorgelegd. Aan tafel hebben wij wethouder Van Ginkel en een gast daarvoor uitgenodigd ook. De heer Wegdam. En die wou graag beginnen met een korte presentatie, als jullie dat ook prima vinden.
Ja, we moeten er even
zijn. Dan wou ik graag beginnen en dan wou ik aan de heer Wegdam het woord geven. Oh, we zijn nog niet zover. Ik wil graag iedereen vragen om via de microfoon te spreken voor de verslaglegging. Ik wil misschien de wethouder nog een korte introductie geven.
Voorzitter, kunt u aangeven hoe lang die presentatie duurt? Want we hebben nogal wat vragen, dus we hopen wel dat ze allemaal aan bod kunnen komen.
We kunnen ook beginnen. Wethouder, wat heeft u uw voorkeur?
Laten we dan beginnen met de vragen. En als dat toch nog ertoe bijdraagt dat het een en ander verduidelijkt, dan kunnen we alsnog kiezen voor de presentatie, is mijn voorstel.
Oké, wie wil er graag beginnen? Van de NAPI, mevrouw De Leeuw.
Dat is voor de meeste mensen denk ik aan tafel hier nieuw, maar we hebben al de afgelopen jaren een paar keer een speelruimteplan langs gehad. Dat hebben we steeds teruggestuurd, omdat het allemaal niet klopte. En ik wil graag horen wat er is gedaan om het nu wel goed te maken.
Dank u wel. Van de PvdA, mevrouw Hoijmans.
Voorzitter, ik moet even... Kijk, ik kan nooit zo to the point, hup. Dus als u zegt, denk van, stop er nu maar mee. Heb je lang genoeg gesproken? Ik heb het op papier staan. Dan kan ik de rest aan de wethouder geven.
Dat zijn allemaal vragen? Inhoudelijke vragen? Of,
Ja, soms moet ik even een zin zeggen. Dan kom ik tot de vraag.
Nou, laten we dan maar snel beginnen.
Ik word daar een beetje nerveus van, Marieus. Meneer de voorzitter. Wat wij vanavond bespreken is naar ik hoop de laatste versie aanpassing van een speelruimteplan voor de gemeente Alblasserd. Voordeel is dat we in 1999 nog niet spraken over Portland, Essendaal, Kasteeltuin en dat we dus nu een totaalbeeld hebben. Of zit Essendaal er eigenlijk nog niet bij? Vraag 1. Het speelruimteplan 2010-2020 is een duidelijk leesbaar stuk. Mijn complimenten. Wat natuurlijk niet betekent dat er geen vragen zijn. Om maar direct met de voor mij lastigste te beginnen. Het gaat over de euro's. U adviseert te kiezen voor scenario B en de consequenties hiervan te betrekken bij de voorjaarsnota 2011. Vraag. Klopt het dat we het dan hebben over het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden over meerdere jaren worden verspreid, 10 jaar? En zo ja, betekent dat dan dat we de werkzaamheden gaan verrichten per wijk? En welke wijk, als dat zo is, komt er dan als eerste aan bod en welke over 10 jaar? Betekent deze plan van aanpak dat we afstappen van een prioriteitenlijst? Zoals die bestond de afgelopen jaren in de afgelopen speelruimteplannen. Zoals verwoord op pagina 64 duurt het lang voor alles gereed is en we achter de feiten aan zouden kunnen gaan rennen, zoals nu steeds het geval was. Hoe gaan we dat voorkomen als we voor B kiezen? Wat opvalt in het lijstje is de hoge investering die nodig is voor Portland. In de conclusie over de speelruimte in Portland, pagina 48, staat te lezen dat er binnen de wijk al veel plekken aanwezig zijn, maar door de toename van kinderen uitbreiding is gewenst. Slaat die uitbreiding op de laatste nieuwe wijken in Portland? De eerste wijken van Portland staan alweer, hoeveel jaar, ik geloof 10? Hier zijn de kinderen ondertussen jeugd geworden en zijn veel plekken, zoals er staat, kinderachtig geworden. Wat gaan we doen om het beleid van de afgelopen jaren, van die doelgroep die dus nu jongeren zijn geworden, gaan we die in de ijskast zetten? Of zijn we gewoon vergeten dat die kinderen aan het groot worden zijn? Dus we hebben andere vormen van speelruimteplekken nodig. Op pagina 47-48 wordt vermeld dat er op de lange termijn onvoldoende mogelijkheden voor jongeren zullen ontstaan. Maar dat weten we toch al lang. Ik zou eigenlijk willen weten, wat is daar tot heden aan gedaan? Een groep jongeren zal binnen 5 tot 10 jaar, de groep jongeren zal binnen 5 tot 10 jaar stijgen van 376 naar 1000. Er zouden dan wel liefst 20 ontmoetingsplekken nodig zijn. Nou. Er wordt geadviseerd om in elk geval, het is een visie ja, om in elk geval 2 nieuwe plekken aan te wijzen. Nee, het is een speelruimteplan, dat is geen speelruimtevisie. We gaan dus in ieder geval twee nieuwe plekken aanwijzen en inrichten. Vraag is, hoe gaan we dat, noem maar weer eens, dit NIMBY aanpakken? Het verleden heeft mij geleerd dat men vergeet, nogmaals, dat kleine kinderen groot en nog groter worden en hier onvoldoende op ingespeeld wordt. Worden speelplekken in de toekomst beter beheerd door een analyse na 5 jaar? Houden we dat dan bij? En hoe houden we dat dan bij? En na 10 jaar schijnt er een complete actualisatie en evaluatie nodig te zijn. Zoals we lezen op pagina 16. Dus waar het om gaat is, hoe hou je die speelplekken actueel? De rondgangen die gemaakt zijn door de kinderen van basisscholen geven een indicatie hoe deze leeftijdsgroep de inrichting van de speelplek zien. Prima initiatief. Wat zijn de wensen van de 0 tot 5-jarigen, kinderen met een beperking, de groep van 11 tot 23-jarigen en niet te vergeten de senioren? Leuk te lezen dat die ook bij de speelruimteplannen worden betrokken. Want die willen ook wel eens graag op een bankje zitten, gezellig kletsen met elkaar. Jeu de boule. Een gecombineerde plek, zoals in het Kievitsplantsoen, is prachtig. Is dit een voorbeeld hoe een gecombineerde plek eruit kan zien? Vraag was dat, hè? Vraag. Participatie is maatwerk bij het inrichten van een speelplek. Hoe kom je met elkaar tot een succesformule? Daar kan ik nog uren over doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. Een aantal keren wordt geconstateerd, bijvoorbeeld in Rome-Zuid en Portugal-Zuid, dat het aantal voorzieningen ruim voldoende is en een deel mogelijk kan worden opgeheven. Hoe kan dat? Kunt u dit toelichten? En als ze worden opgeheven, hoe komt zo'n verlaten speelplek er dan uit te zien?
Rome-Zuid, zei je?
Rome-Zuid en Portugal-Zuid. En er staan wel bij nog meer wijken aangegeven dat er misschien wel te veel dat samengevoegd zou kunnen worden. Wat nieuw voor mij was, waar zijn speelprikkels? Hoe ziet dat eruit? Of is dat iets wat je op zo'n speelplek zou kunnen inrichten die dus eigenlijk opgeheven wordt? Misschien een ontmoetingsplek. Dan is er nog een paar opmerkingen over de maatregelentabel, bladzij 70. Ik pik er 2 uit. Ik ben haast klaar, voorzitter. De Warnaar, P57. U geeft aan dat daar geen aanpassingen nodig zijn. Nou weet ik toevallig, omdat ik daar woon, dat het een hele leuke speelplek is, maar dat er een hele grote zandbak aanwezig is. Dus een complete kattenbak. Echt een hele grote kattenbak. Ik ga er dus met mijn kleinkinderen niet naartoe. Een andere ondergrond is hier hard nodig. Dus als daar staat geen aanpassingen, dan heb ik daar wel een vraagteken bij. De kasteeltuin. Het LO. Het bouwfonds, meen ik te weten, heeft speelplekken in deze wijk gesubsidieerd. En in overleg met bewoners, omwonenden, is er een inrichtingsplan gemaakt. Ik mag toch aannemen dat het LO hier ook onder valt. Er staat een aardig bedrag voor aangegeven. Wat mij betreft, of wat ons betreft, gaan de inrichtingskosten richting bouwfonds. Essendaal. Nog maar eens vragen naar die motie die we ooit hebben ingediend. Waar zijn die speelplekken te vinden? Zijn die al benoemd? Of ik weet ook niet of daar al een plaatje van is. En dan nog een vraag over de overige speelplekken, zoals pas ingericht bij de Roonse haven, bij de sportvelden, de schoolpleinen. Wie is hier verantwoordelijk voor het onderhoud en veiligheid? Ten slotte, zorg dat omwonenden, ouders, degene die gebruik maken van de speelruimte en daar vandalisme constateren, dat er binnen de gemeente een aanspreekpunt, telefoonnummer is waar mensen kunnen bellen en dan ook kunnen merken dat er direct actie wordt ondernomen om de klachten op te lossen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoijmans, voor de VVD. Mevrouw Notenboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde even beginnen eigenlijk met het voorwoord van de wethouder in het stuk.
Er wordt aangegeven dat de tijdsbesteding in de buitenspeelomgeving van kinderen en jongeren vanaf 9 jaar neemt echter gestaag af. Vanaf 9 jaar, ja. En de conclusie die daar dus uitgetrokken wordt van we moeten dus meer speelplekken creëren, dan zullen ze dus meer buiten gaan spelen. En onze vraag is eigenlijk meteen, is dat dus zo? Is dat een conclusie die getrokken kan worden? Spelen de kinderen daarom niet buiten vanaf die leeftijd? Omdat de plekken niet goed genoeg zouden zijn of voldoende zouden zijn? Of is dat een aanname? He, dus gaan we plekken creëren, maar komen ze eigenlijk nog niet achter de computer vandaan? Of is dat echt iets wat uit een onderzoek blijkt? Dat is eigenlijk sowieso iets wat wij ons afvragen. Verder heb ik, wil ik als voorbeeld eigenlijk even Portland geven. Ja, daar woon ik toevallig, dus ik ken de wijk daar goed. En in het stuk op bladzijde 45 wordt eigenlijk aangegeven dat het aantal 0 tot en met 5-jarigen zal niet meer zo explosief stijgen als de andere leeftijdsgroepen. Nou oké, dat is dan de conclusie. Maar dan gaan we naar de actiepunten eigenlijk vanaf bladzijde 74. En daar heb ik al zo een stuk of 10 speelplekken gevonden die toegespitst zijn op de groep van 0 tot met 5 jaar. Wat ik dan eigenlijk heel vreemd vind, omdat dat juist de groep is die niet zo zal stijgen. Dus waarom wordt daar dan zoveel aandacht aan geschonken? Dat verbaast mij dan een beetje. En inderdaad, zelfs plekken die geschikt waren voor hogere leeftijden worden teruggebracht naar de 0 tot en met 5 jaar groep. Dus dat is iets wat ik niet helemaal snap. Verder wordt op bladzijde 60, even daar naartoe bladeren, een vervangingswaarde aangegeven van alle speelplekken nu in de gemeente. Zo'n 970.000 euro. Maar als je dan naar bladzijde 10 gaat, laten we even terug, wordt daar wel aangegeven dat die inventarisatie van 332, 330 de toestellen eigenlijk niet gelijk is aan het streefbeeld. Het streefbeeld is 314. Dus dat bedrag, die investeringswaarde, vervangingswaarde neem ik aan, is dan eigenlijk niet gelijk aan het bedrag wat nodig zou zijn voor het streefbeeld, denk ik. Nou ja, dat is even een vraag dus, van hoe koppel ik dat bedrag aan dat aantal toestellen, wat dus eigenlijk omlaag is. Nou, zou het bedrag dan dus ook omlaag gaan? Dan hebben we het toch over de kosten. Dan weer de klassieke vraag, wat heeft dit allemaal weer gekost, dit hele plan? Want het is weer een mooi plan door een extern bureau gemaakt en wij vragen ons toch wel weer af wat het allemaal tot nu toe weer gekost heeft en waar het uitgedekt is, wordt. Voorlopig waren dat mijn vragen even.
Dank u wel. CDA? De heer Spiering.
Ja, voorzitter. Ik ben een S-trachter graag. Ja, dank u. Ja, want ik heb al horen zeggen dat het verhaal goed leesbaar is. Dat is het ook. Het zijn redelijk grote letters. Er staat ook heel veel in. Alleen, als raadslid, als je zo'n rapport thuis krijgt en je gaat het dan lezen, dan probeer je ook een beeld te vormen. Omdat nou eenmaal een besluit gevraagd wordt. En dan ontstaat bij mij het probleem. Niet omdat ik niet weet hoe een speelplaats er op dit moment uitziet. Ik woon ook in Portland en ik zie er nogal veel daar. Ik zie ook waar er kinderen wel of niet zich bevinden. Maar wat ik mis is voor mezelf een beeld van, ja, waar hebben we het nu over als we over de hele gemeente Albanswaard praten? Want daar hebben we het over. En als je dan een aantal details hier uithaalt en je gaat daar dan wel op pad, en dat heb ik geprobeerd te doen, ondanks het slechte weer, dan kan het verhaal wel duidelijk leesbaar zijn, maar de conclusies die getrokken worden, die zijn voor mij nog niet zo helder. Daar zit ik mee. Ik kom ook nog niet tot de conclusies, behalve dat ik vind dat het ontzettend veel geld kost. We praten wel over 600.000 euro. Een eenmalige investering, een jaarlijkse ophoging, met ook tienduizenden euro's, en dat is nogal wat. Als ik kijk naar zaken die we ook aan de orde hebben in deze gemeente. En als het om een boerderij gaat, gaan we zelfs met z'n twintigen kijken van hoe die er dan bij staat. En dat is ook een beetje de behoefte die ik had, en misschien nog wel heb voor mezelf. Zou ik niet eens een keer dat hele plan wat hier ligt, wat veel vraagt aan geld van ons, moet je dus af kunnen wegen. Zou ik niet eens willen zien van wat hier nou eigenlijk geschreven is, maar dan in de praktijk. Ik heb daar zelf wel behoefte aan. Dat is ook de reden waarom ik het met deze inleiding hier op tafel leg. Met name omdat, terugkijkend naar dat kleine stukje van die gemeente waar ik zelf woon, waar op dit moment 29 speelplaatsen zijn, dat moet naar 38. Ik zie er een aantal die waar bijna nooit iemand is. Dat zal dan met een verbeterd plan misschien op die plek wel weer helpen. Maar tegelijkertijd lees ik dat over 10 jaar ze allemaal weer weg kunnen. Of alles moet worden ingericht. Dan denk ik, ja, ik vind het mooi een plan, maar dan vind ik een visie beter. En die moet dan niet alleen gestoeld zijn op ideeën die kinderen daarover hebben als we rondgaan. Maar ik moet er ook zelf achter kunnen staan. En daar sta ik op dit moment niet. Omdat ik het totaalbeeld binnen de gemeente al wel zwaar mis als ik kijk wat hier geschreven wordt. En dat ik zie hoe de beleving is in de praktijk. Dus dat is mijn worsteling. Ik wacht heel even de reactie op al de vragen die gesteld zijn van de wethouder af. En denk nog even na over mogelijk een tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Van de Eva. Mevrouw van der Heijden.
Ja, dank u wel. Ten eerste vond Eva de leesbaarheid niet zo duidelijk. En misschien vandaar de worsteling van het CDA, als ik het zo eens aanhoor. Maar ik wil eerst even hebben over het aantal voorzieningen wat uitgebreid moet worden. Er is een onderzoek gedaan, wijkgebonden, 4 categorieën, naar het aantal kind, jeugd, jongeren per hectare. Vind ik altijd een leuk vergelijk. Portland 7,4, Portugal 4,3, Roon Noord 3,1, Roon Zuid 2,2. Kind hebben we het dan over, jeugdig, jongeren, gemiddelde. Als ik dus nu ga kijken naar bladzijde 64 en bladzijde 10 en 1 en ik kom die tabellen tegen. En dat staat ook weer bij mogelijkheid C vermeld van de scenario's, bladzijde 2, 3. Dan zie ik daar een verdeling ook van die investeringen gespreid over de wijken. En dan vraag ik me toch echt af of die verhouding dan wel klopt. Gegeven het feit hoeveel kinderen er per hectare aanwezig zijn. En het bedrag wat er dan naar zo'n wijk gaat. Dus ik zou dan graag wel eens willen weten hoe dat te verklaren is. Ik zie dus een heel kinderrijke wijk, Portland, vanzelfsprekend. Portugal ook. En dan vegen we dus Noord en Zuid al maar op één hoop. Maar als je dan kijkt wat voor een groot bedrag in verhouding er dan toch nog naar Roon-Zuid gaat, waar in verhouding zo weinig kinderen aanwezig zijn en al zoveel groen is in verhouding, dat wordt aangegeven. Ja, dan zou ik dat toch graag verklaard willen hebben. De volgende onduidelijkheid betreft inderdaad deze nota. Er is al vaak gezegd, er zal best wel wat gekost hebben. Dat zal wel wat. En dan vraag ik me toch af, ja, die leesbaarheid, hè. Ik vind het dus absoluut niet duidelijk. Als je zoiets aanbiedt aan gemeenteraadsleden, dan op zijn minst moet je die verklaringen achterin, moet je die plaatsen kunnen vinden. En als ik dan geïnteresseerd aan het kijken ben over op te heffen speelplekken in Roon-Zuid en in Portugal, aardig wat zelfs. Er zouden nog 16 plaatsen over moeten blijven van de 23 in Portugal-Zuid. En ik ga dat zoeken, dan vind ik dat ik niet verplicht moet worden om op een site te moeten gaan zoeken, met vergrotingen in de weer moet gaan. Waarom is het met de hedendaagse techniek dan niet mogelijk dat achterin dit plan, waar dan die verklaringen te vinden zijn, dat daar gewoon een aantal van die op te heffen plaatsen niet voorkomen. Ik heb me echt met vergrootglas, nou word ik een dagje ouder, maar met vergrootglas en lampen ben ik in de weer geweest om ze te vinden. En dat vind ik gewoon slordig en irritant. Dan denk ik, nou, dat geef ik toch eventjes mee. Dus ik blijf daar steken. Ik kan niet goed die plekken lokaliseren waar het om gaat. Aan de andere kant worden een aantal tabellen wel meer dan 3 keer genoemd. Dan denk ik, ja, dat weten we nou onderhand wel. Dus graag daar toch eens wat meer. Ik word een beetje eentonig, hoor, al die kritiek op die uitwerkingen. Rekenkamer heeft ook al aangegeven een aantal keren, maar maak het nou eens wat meer toegankelijker voor de mensen die het willen lezen en zich erin willen verdiepen. Nou, het volgende. Er wordt gesproken in deze nota over de noodzaak toch wel in ons regenachtige klimaat om voor de jongeren, dan heb je het van 12 tot 18 jaar jongeren, om daar ook eens een overkapping te maken voor plaatsen waar ze moeten verpozen. Nou, dan hoop ik dat dat ook echt meegenomen gaat worden, want ik vind dat nergens terug in het hele plan. En anders dan staat daar een bankje, maar als je daar dan 3/4 jaar in de regen moet zitten, ja, dan brengt het ook zijn geld niet op. Nou, dan heb ik nog iets over, ik heb het maar genoemd, verstorende factoren. Wat ik daarmee bedoel is, ik vind in die nota terug dat er van formele voetbalplekken in Roon-Noord informele speelruimte gemaakt moet gaan worden. Waar dan weliswaar ook wel gevoetbald kan worden, maar nog veel meer. Gelijktijdig vind ik erin terug dat bij die rondgang ook heel veel kinderen aangaven dat er zo verschrikkelijk veel hondenpoep ligt. Het is wel op sommige plekken wat minder, maar het is er wel. En dan denk ik, wanneer gaat Albrandswaard nou ook zijn verantwoordelijkheid eens opnemen en wat eigen tijd verspullen, als bijvoorbeeld pannenkooien die kinderen prachtig vinden. Zet er eens wat neer in Albrandswaard. Plan dat goed en je doet ze er een groot plezier mee. Ik kan het niet terugvinden. Wel dat die kinderen aangeven dat ze dat favoriet is samen met de kabelbaan. Maar investeer er nou eens in. Want, volgende verstorende factor, het veldje wat aangelegd is, waar we bijgeroepen werden, bij de parel, tussen de parel en de kasteeltuin. Als ik daar dan vorige week kijk, en daar is inderdaad al met geld van bouwfonds, is daar kunstgras neergelegd. En dan moesten de bosjes niet te hoog worden, er mocht geen muur omheen. Maar als ik daar nu jongetjes zie rollenbollen, ja, dan denk ik dat dat ook het enige is wat je daar kan doen op dat kunstgras. Want er staan geen goals. Als je een bal een mepper geeft, dan ligt die zo in het water. Ja. En dan denk ik, maak het ook af en kijk dan ook. En ik hoop dan echt dat dit gaat gebeuren met die plannen die ik hierin terugvind. Tot zover, Eva.
Voorzitter, mag ik binnen? Dat laatste wat ze zei, dat had ik ook opgeschreven, maar ik denk, dat ga ik maar niet meer niet zeggen. Want dat heeft natuurlijk, staat buiten dat speelruimteplan. Maar het feit is wel, wat ik net ook zei, ik kan er ondertussen een boek over schrijven. Maar het zijn wel de bewoners, hè, die dat dus niet willen. En dat is juist het probleem met het inrichten van speelruimteplannen. Want dat was met de omwonenden ingericht. Dat die wijk, hoe het zou eruit komen te zien. Maar dan komen er dus bewoners in dat mooie kasteel te wonen. En die willen daar niet op uitkijken. Dus, ja, dan gaan ze zoeken van, het klopt niet helemaal zoals het in de boeken staat. En dan kan je dat hek weghalen. Ik kan er echt een boek over schrijven. We hebben ooit eens een keer in het Gijzerland ook zoiets geprobeerd te realiseren.
Maar, nou, een klapperend hek moet je ook niet neerzetten op een kopie. Investeer dan goed. En als ik nog even mag.
Tijdelijk, hè? Dat was. Het originele hek is er nooit gekomen.
Ik heb dus van die bewoners van de kasteeltuin begrepen dat ze best wel voetballende kinderen wilden. Maar ze wilden niet zo'n slecht functionerend hek eromheen. En het kan me niet voorstellen dat die inwoners ook geen goaltjes wilden hebben. Want dat maakt toch geen hek.
Mochten met de mond.
Oké, het is duidelijk, denk ik. Het gaat hier om het NIMBY-effect ook.
Ja.
Ik wil graag de wethouder het woord geven.
Heel fijn. Ik wil voorop zeggen van dat er juist heel veel aandacht is besteed aan de leesbaarheid. Kennelijk niet goed gelukt. Gelukkig heb ik ook wel signalen gehoord die het wat beter leesbaar vonden. In ieder geval zit er een overzicht bij om het in één oogopslag toonbaar te maken van wat is er nodig per wijk. Dat vond ik zelf erg belangrijk. Zonder dat je daarvoor verder door hoeft te bladeren. Als je dat wel wilt doen, dan kost het je ook wel wat meer moeite. Maar ja, met zoveel locaties is het moeilijk om al die kaartjes op een niveau erbij te voegen. Dat ook allemaal duidelijk leesbaar is. Maar de volgende keer zullen we daar nog meer aandacht aan besteden. Zit Essendaal... ik moet nog eerst één vraag beantwoorden. Van wat is er gedaan om het nu beter te doen? Op die manier kan ik de vraag niet helemaal goed beantwoorden. Want ongetwijfeld zullen mijn voorgangers ook geprobeerd hebben om het goed te doen. Ik kan u wel aangeven dat er een grondig onderzoek aan vooraf is gegaan. Dat we daar deskundigen bij betrokken hebben. En dat er nu een plan ligt waarvan ik denk dat we daar mee de toekomst in kunnen. En dat dat een kan bijdragen, dat u een gewogen afweging kan maken ten opzichte van de voorzieningen die nodig zijn in Albrandswaard, met name op speelruimtegebied. PvdA die gaf aan, zit Essendaal erbij? Kijk even naar links.
Op het moment van de inventarisatie was een groot deel daarvan nog niet overgedragen. Dus zit hier nog niet bij betrokken. Staat daar los van.
Verder heeft u een vraag gesteld met betrekking tot advies B. In de voorjaarsnota gaan we praten over de bedragen. U heeft ingezoomd op dat programma over 10 jaar werkzaamheden per wijk. Daarvoor is het wel noodzakelijk, die vraag stelde u, dat er een apart plan van aanpak per wijk komt met een prioriteitenlijst, zodat dat allemaal opgevolgd kan worden. Maar daarvoor is het nodig om dit eerst in grote lijnen vast te stellen en dan kunnen we dat fijnmazig aanpakken.
Mag ik even daar wat op aanvullen, want dat gaf nou juist
een probleem.
Dat gaf nou juist een probleem in het verleden, dat je een prioriteitenlijst hebt, hè, van 1 kortland, 2 en hop, en dan ga je naar beneden. Maar gedurende de jaren, en daarom ben ik dan bang, daarom heb ik dat ook gezegd, als dat weer heel lang gaat duren, dan verschuift dat weer. En dan komen er weer mensen naar binnen met trommels en weet ik wat. Ja. En dan schuift dat weer op.
Maar dat was ook de volgende vraag die ik wilde beantwoorden. Namelijk, dat u wil voorkomen dat we achter de feiten aanlopen. En hoe we dat kunnen voorkomen. Wij denken dat door dat plan steeds per 5 jaar te evalueren, dat we ook kunnen zorgen dat de vinger aan de pols gehouden wordt. En dat je op die manier dat voort kan laten duren. En dat af en toe, dus 5 of 10 jaar, kan bijstellen. Poortland geeft u aan, daar is uitbreiding gewenst. Dat klopt, omdat, dat werd ook al opgemerkt door de VVD, met name voor de voorzieningen van 0 tot 5 jaar, daar is de wijk ruim in voorzien. Het waren natuurlijk de eerste wijken waar voor gebouwd is en waar ook die voorzieningen voor zijn aangebracht. Uw vraag was van wat te doen met jongeren. Ik zal ook graag zometeen de vraag van de VVD erbij betrekken. Voor de jongeren moeten dus meer voorzieningen komen. En daarvan hebben we gezegd, die willen we niet geclusterd hebben op 1 plek. Want dat, daarvan denken wij dat meer overlast veroorzaakt. We kunnen het beter spreiden. En vandaar dat we ook in dit plan voorstaan dat er meer plekken worden benoemd.
Mevrouw van der Heijden, zou u uw microfoon uit willen zetten?
Ja, natuurlijk. Oh, zo.
Wethouder.
De VVD heeft gevraagd van, ja, hoe zit dat precies? Van, u zegt eigenlijk van 0 tot 5 jaar, daar hebben we er genoeg van. Die categorie, leeftijdscategorie zou niet meer zo explosief stijgen. Maar er komen juist voor die toch een aantal speelplekken bij. Dat klopt wel, maar dat zou dan ook betrekking hebben op nieuwe wijken. Want daar zullen die eerste bewoners met de jonge gezinnen graag gebruik van maken. Dus op sommige locaties is dat wel het geval.
Voorzitter, mag ik daar even op reageren?
Korte reactie, mevrouw Nettelboom.
Omdat, ja, ik zie al op de Amberhof, de Kwartslaan en de Robijnhoven, dat zijn toch echt wel de wijken die er al 10 jaar staan, dat er 3 plekken gecreëerd worden voor 0 tot en met 5 jaar, die nu voor 6 tot en met 11 zijn. Dus dat gaat dan toch in tegen wat u nu zegt. Die andere...
Nee, dat gaat er niet helemaal in.
Mevrouw van Ginkel?
De bedoeling is juist dat die plekken, daar is naar gekeken van of dat specifiek voor die doelgroep op die juiste plek aanwezig is.
Maar dan...
Maar het wil niet zeggen van dat als die doelgroep 0 tot 5 jaar minder stijgt, dat we daar geen voorzieningen meer voor nodig hebben. En dat je moet kijken in de wijk van waar moeten die, komen die dan het beste tot zijn recht.
Ja, dat is wel duidelijk, maar ik zie het niet andersom gebeuren namelijk. Dat er op andere locaties van in plaats van 0 tot en met 5 nu 6 tot en met 11 gecreëerd wordt. Want ik proef dat er dus een herverdeling moet komen, maar dat vind ik hier niet in terug.
Nee, maar er wordt wel aangegeven dat met name voor in Poortland die leeftijdscategorie 6 tot en met 11 wel degelijk voorzieningen moet krijgen en dat daar de wijk op tekort komt.
Maar dat bedoel ik dus ook en dat vind ik er dus juist niet in terug. Dat is ook
volgens mij heb ik dat er wel in zien staan. Maar
niet in verhouding wat er nu gecreëerd gaat worden voor 0 tot en met 5.
Die zijn er misschien
wel. Ik moet al even nakijken of dat expliciet zo is. Maar de doelstelling zoals ik je net formuleerde. Namelijk er moeten wel voorzieningen zijn van 0 tot 5. Maar die moeten evenwichtig verdeeld worden. En juist voor de leeftijdscategorie 6 tot en met 11 moeten extra voorzieningen komen, want daar komen we aan tekort. Dat moet het beeld zijn. En we zullen even checken van of dat klopt.
Mevrouw van der Heijden wil hier ook kort op inspringen.
Nou, we hebben eigenlijk nog een vraag, toch?
Er komt nog een tweede termijn. Ik wil graag eerst deze vraag afmaken. Mevrouw van Ginkel.
Ja, u heeft terecht opgemerkt dat er ook combinatieplekken zijn. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Die ontmoetingsplekken die kunnen natuurlijk door verschillende doelgroepen gebruikt worden. Dus en door ouderen en door jongeren. En soms wordt het ook wel schuilplekken genoemd. Ik bedoel, ook ouderen die toevallig even de hond uitlaten, kunnen daar even schuilen, bijvoorbeeld. Participatie, zegt u, is maatwerk. En hoe kom je tot een succesformule? U heeft daar helemaal gelijk in. Maar wij denken dat we die succesformule met elkaar door goed overleg en door participatie met omwonenden uiteindelijk kunnen creëren. Bijvoorbeeld zoals we dat bij de sneeuwbal hebben gedaan. Dat leidt uiteraard dan tot succes. Althans, dat hebben we daar gemerkt. Hoe dat zit met betrekking tot Roon, Zuid en Portugal en het eventueel opheffen van speelplekken, dat zal ik u nog moeten laten weten, want dat moet ik nazoeken in het plan. En ook uw hele specifieke vragen over de warnaar en de zandbak die als kattenbak dient en hoe we daarmee omgaan, dat ligt op zo'n detailniveau dat ik dat antwoord u nog even schuldig moet blijven. We zullen nog even kijken naar de motie met betrekking tot Essendaal die u nog noemde. De Roomse havens, voor zover ik weet, is de speelplek daar, althans als u bedoelt voor het oude zwembad, de kasteel. Nee, wat bedoelde u dan?
Op het haventerrein zelf, die is geopend door Maret Rombout. Dus die, daar komen dus allemaal kinderen van buiten.
Spelen. Ja, ja. Moet ik even kijken naar onze ambtenaar die daarover gaat. Want volgens mij wordt hij niet genoemd in ons speelruimteplan. Dus dat zou bijzonder zijn. Als u verder vragen heeft over graffiti of over het onderhoud van de speeltuinen of van de toestellen. Er is daar een opmerking over of het gaat niet helemaal goed. Dan kunt u dat altijd melden bij het meldpunt. En die hebben ook de instructie om dat heel snel door te melden. Daar wordt ook op getoetst dat dat gebeurt. Die statistieken kijk ik zelf na bij het stafoverleg. En ik heb gezien dat die terugkoppeling ook gegeven wordt. Dus als u een opmerking heeft en zeg het ook voort, zeg ik. Dan kan dat allemaal terecht bij het meldpunt. De vraag van de VVD over onderzoek vanaf 9 jaar, daar heb ik even uitgezet. Even kijken. U heeft ook een vraag gesteld over de 970.000 euro ten opzichte van de 360.000 euro volgens mij. Kunnen we daar een antwoord op geven?
Voorzitter, misschien even ter verduidelijking. Ik begrijp dat het niet helemaal overkomt zoals wij bedoeld hebben. Er zijn 333 toestellen in het plan opgenomen. Die zijn er nu. Er is een vervangingswaarde voor berekend. Maar
dat is 970.
Ja, en het streefgetal is 214. Dus 314, sorry. Mm-hmm. Dat worden we ineens wel heel erg. Dus de vraag is of dat bedrag nu op die 333 is gebaseerd op de 314.
Mevrouw Verrijk.
Er wordt nog druk gebladerd, dus we parkeerden de vraag even.
Het plan heeft 20.000 euro gekost en het wordt gedekt uit voorziening spelen. Daar is het terug te vinden. Dan ga ik even over naar de vragen en opmerkingen van meneer Spierings van het CDA. Hij mist het beeld. Het verhaal is wel duidelijk, zegt hij, maar hij wil heel graag meegenomen worden naar de locatie zelf. Ik vind dat een heel goed idee van u eigenlijk, om daar bijvoorbeeld een werkbezoek aan te brengen. De weersomstandigheden die lenen zich er nu niet zo goed voor. Maar ik kan me voorstellen dat we een rondje langs de velden maken. En om eens te tonen van hoe ziet dat er nou uit. Welke plekken zijn bijvoorbeeld niet meer geschikt voor 0 tot 5 jaar. Of welke wijk moet die juist wel aangevuld worden. U kunt dan, ben ik met u eens, veel makkelijker en sneller conclusies trekken. Wat nu dan wellicht nog wat onduidelijk is. Aan de andere kant denk ik dat de statistieken die hier in dit verhaal genoemd worden u wel meenemen in wat er gewenst is. En ja, daarin worden ook de vragen en wensen van de kinderen meegenomen. Niet onbelangrijk. Want die moeten er uiteindelijk gebruik van maken. Ja, ik hoop toch dat u zich uit die statistieken en een rondje langs de velden een totaalbeeld kunt vormen. En dat u wat beter uit uw worsteling kunt komen. Want juist met die statistieken hebben we geprobeerd om daar geld aan te koppelen. Zodat u een juiste afweging kunt maken van of u dat ervoor over heeft. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Mevrouw van der Heijden van EVA geeft aan dat het aantal kinderen per hectare ten opzichte van de voorziening, of dat wel een juiste verhouding kent. Ja, ik denk van wel, maar misschien dat u aan kunt geven waarom u het vermoeden heeft dat die verhouding mogelijk niet goed is.
Kunt u daar direct op reageren?
Ja.
Mevrouw van der Heijden.
Ik zie een discrepantie tussen het bedrag wat naar Rome-Zuid gaat, zoals ik al aangaf, en het kindertal in Portugal. Dat vind ik niet helemaal in verhouding tot het onderzoek van aantal kinderen. Dus waarom is dat wat scheef? Dat was mijn vraag.
Ik snap het nu wat beter. Dan moet ik even nagaan hoe die verhouding liggen. Ik heb uw vragen met betrekking tot de leesbaarheid te harte genomen. En we proberen dat bij een volgend onderzoek beter te doen. Ja, jongeren onder de overkapping vind ik eigenlijk wel een goed idee. Staan ze lekker droog. Ik denk dat dat ook wel voor ouderen een uitkomst is. Niet per se alleen voor jongeren. Pannakooien. Ik weet hoe populair het is. Het komt ook in sneeuwbal terug. Dus dat klopt, er is veel vraag naar. Ja, ik zou heel graag mijn verantwoordelijkheid willen nemen. Maar ja, goed, er moet er ook wel geld voor zijn. En ook om dat in Roon-Noord te realiseren. Zoals ik al heb aangegeven, zijn we met die wijk een pilot gestart. En proberen we ook met bewoners te kijken van wat daar mogelijk is. We hebben weliswaar een beperkt budget. Maar ja, misschien met creatieve oplossingen of andere fondsen dat we toch tot zoiets kunnen komen. En misschien wilt u me nog even helpen met uw vraag met betrekking tot kasteeltuinen. Daar zei u nog iets over.
Ja, waarom het dan niet afgemaakt wordt. Goaltjes horen toch wel bij een voetbalveldje. Oh, ja. Ja. En die maken geen herrie, naar mijn idee.
Nee, ben ik met u eens. Maar ja, goed, het werd hier net al even genoemd. Het was al een heiders karwei om daar die voorziening te krijgen op die locatie. Het is helaas niet mogelijk om iedereen daar tevreden in te krijgen. En soms moet je wel eens concessies doen. Wat mij betreft had daar gewoon een kooi omheen gestaan en goals erin. Soms is dan dit het hoogst haalbare. Zo gaat het ook. Oh ja, en ik wilde nog een vraag beantwoorden van de VVD, als dat mag, voorzitter. Er werd een opmerking gemaakt met betrekking tot de inleiding voorwoord wat ik geschreven heb. Dat is inderdaad op een onderzoek gebaseerd dat kinderen vanaf 9 jaar
Dat je daar dan omkeer ziet dat ze inderdaad liever achter de computer zitten. Dat heeft in eerste instantie niet te maken met slechte voorzieningen, maar wel dat zij voldoende speelprikkels moeten krijgen om ook buiten te spelen en dat dat een aantrekkelijk alternatief is. Ja. Dus daar wilde ik nog even op terugkomen.
Dank u wel. Zijn er nog vragen voor een tweede termijn?
Voorzitter, er zijn nog...
Ik wil graag beginnen bij mevrouw Van der Heijden.
Ik heb nog een paar vragen die niet beantwoord zijn in de eerste ronde.
En welke zijn dat volgens u?
Ik heb gevraagd wat precies speelprikkels zijn.
Ja.
En ik had een vraag over het LO. Dat het bouwfonds daar speelplekken heeft gesubsidieerd in die woonwijk.
Ja.
En er staat dus nu voor het LO 18.000 euro... om een speelplek in te richten. Dus ik heb gezegd, wat ons betreft gaan de inrichtingskosten ook naar het bouwfonds.
Kunt u daar nog op reageren? Even over Henkel.
Even naar de deskundige, want het is natuurlijk een wijk die net overgedragen is, dus dat is mij niet helemaal bekend. Waar dan die 18.000 euro voor zou zijn.
Dan wil ik snel even verder kijken of er nog vragen zijn bij de andere fracties. Mevrouw Van der Heijden.
Ja, u begon zo meteen over de speelgelegenheid bij het zwembad, het oude zwembad. En toen hoopte ik dat u doorging, want daar had ik nog een vraag, een onduidelijkheid over. Waarom wordt die niet genoemd bij alle locaties? Hangt dat soms samen met beheer door NRI of iets?
Ja.
Oh, dat was dus mijn vraag.
Dat kan ik gelijk beantwoorden. Het is in handen van het NRI.
En onderhoudt hij dat dan ook?
Ja, ja.
Of niet?
Ja, nee, ze onderhouden dat.
Oké, helder. Heeft u ondertussen een vraag op de andere, een antwoord op de vraag? Ja? Daar gaat mevrouw, meneer Stilleboer antwoord op geven.
Op de locatie van de kasteeltuinen staat inderdaad een zoekgebied kinderen, dat er eigenlijk wat gerealiseerd moet worden. Op het moment van het onderzoek, zeg maar, in het begin van het jaar, waren er onvoldoende gegevens aanwezig om te kijken hoeveel kinderen daar op dat moment aanwezig waren en wat er gerealiseerd werd. Er is een voorstel gedaan van oké, er moet daar een speellocatie komen en is ook al zodanig opgenomen in de begroting. Zeg maar. Mocht blijken dat die dus niet nodig is, dan hoeven wij dat ook niet uit te voeren en dan kunnen we dat gewoon laten vervallen in het proces.
Ja. Mijn vraag was,
mevrouw Hoijmans,
het bouwfonds heeft dus die speelplekken in de kasteeltuin gesubsidieerd. Ja. Dus ik vraag me, neem aan dat dit daar dan ook bij hoort.
Nou, op dit moment hebben wij meer duidelijkheid over het aantal speelvoorzieningen wat daar is in die wijk. Dat was op het moment van het vooronderzoek, het veldonderzoek, nog niet bekend. Dus we hoeven daar waarschijnlijk niks te doen. Dus het bouwfonds heeft daar nu een aantal speellocaties gemaakt. Die zijn niet meegenomen in dit plan. En dus kunnen wij ook niet zeggen van oké, er moet aanpassingen verricht worden. Omdat we toen geen gegevens hadden, hebben gezegd, er moet wat komen. Nu is gebleken, er is aanwezig. Dus hoeven die locatie hoeven wij voor de rest niet in activiteiten mee te nemen.
Helder.
Ja?
Volgens mij staat er nog één vraag open van de PvdA over de zandbak. Wilt u daar nog antwoord op hebben, mevrouw Boymans?
Nee, de zandbak, de speelprikkels.
En de speelprikkels. Meneer Wegdam.
Nee, speelprikkels zijn eigenlijk bedoeld om kinderen zeg maar te prikkelen, zoals de naam ook wel zegt. Het is niet echt een toestel, maar meer een aanleiding waardoor kinderen gaan denken van, oh, ik kan hier ook spelen. Dat kan verschillend zijn, dat kan een stukje ervaring zijn wat eruit ziet als een hinkelzet, maar niet per se een hinkelzet is met cijfers erop. Want het kan ook een paaltje zijn waar ze misschien een touw aan vast kunnen knuppen of overheen kunnen springen, wat ook voorkomt dat er wordt geparkeerd, zeg maar. Het is een beetje dat je zoekt naar tweeledige functies. Ook van die betonblokken zijn er ook een goed voorbeeld van. Kinderen kunnen erop zitten, kunnen er afspringen, net dingen mee doen wat ze... Ja, wat je niet meteen verwacht. Ja, omdat zijn eigen fantasie wordt geprikkeld om te gaan spelen. Want een toestel is natuurlijk heel erg. Hè? Ja, nee, een toestel gaat natuurlijk heel erg uit van gewoon glijbaan is om van te glijden en dat is het ook. Maar als een element zo erg staat wat kinderen doet nadenken, dan gaan ze ook. Dat is ook wel vanuit onderzoek zeg maar. Kinderen die zijn er een beetje vergeten om na te denken van god, wat kan ik hier doen? Die willen heel veel dingen al voorbereid hebben.
Dat hoeft dus nog. Bij mij staan er dus in het begin van het pad twee van die zijn zo hoog. En inderdaad springt mijn kleindochter daarop en springt hij weer af. Maar dat zijn dus apparaten, noem ik het, die niet bij een speelplek horen.
Die staan gewoon her en der in het dorp. Ja, dat kan. het idee is ook wel, zeg maar, is ook wel in het beleid meegenomen, als ik het goed verwoord. Dat zeg maar, de hele openbare ruimte moet zo bespeelbaar zijn dat kinderen daar kunnen spelen. En dat soort elementen dragen daaraan bij, zonder dat het een formele speelplek wordt.
Dank u wel voor de beantwoording. Volgens mij zijn er... Ja, hoe was het?
Ik ben even op zoek gegaan naar het antwoord naar de aantal van 330 speelvoorzieningen met een investeringswaarde van €970.000. Dat als we dat terugbrengen, dat duurder zou zijn. Op het moment dat we naar jongeren gaan kijken, naar oudere jeugd, dan betekent ook dat we grotere toestellen gaan plaatsen. Die zijn duurder. Maar hoe groter het toestel wordt, hoe meer veiligheid ondergrond er onder moet liggen. En dat kost ook meer geld. Dus verhoudingsgewijs zijn speeltoestellen voor oudere kinderen zijn duurder. Vandaar ook dat de investeringswaarde hoger wordt iedere keer.
Oké, dank u wel. Mevrouw Nootboom, wilt u kort houden?
Ja, heel kort. Maar er wordt gewoon uitgegaan van de speelplekken die er nu zijn. Of toestellen. En daar wordt een bedrag aan gekoppeld. En het aantal toestellen is straks lager. Dan vind ik het wel heel knap dat jullie dan nu al weten dat het bedrag exact overeen gaat komen. Omdat de toestellen die vervangen worden duurder zullen zijn. Ik neem aan dat daar nog een berekening aan vast moet gekoppeld worden. Het aantal toestellen moet omlaag. Dat blijkt uit het staatje bladzijde 10. Dus de vervangingswaarde van wat er nu is. Ja, het kan al niet gelijk zijn aan wat er moet komen. Maar daar moet er een berekening aan vastzitten. Of stel ik nou een hele ingewikkelde vraag?
Kunt u daarop reageren? De heer Wegman.
Ik zit even te denken. Kijk, aan de hand van de huidige toestellen hebben we aan elk toestel een bepaald prijs gehangen, zeg maar. Van wat kost dat gemiddeld om te vervangen en te onderhouden? Die hebben we gehanteerd en hebben we gekeken van wat is dan de gemiddelde toestelprijs over al die toestellen. Daar hebben we het geplust en gemind om in een streefbeeld, zeg maar, in de plekkentabel achterin de bijlage, om aan te geven van er komt een duurder toestel of een goedkoper toestel dan het gemiddelde. En dat levert dan het streefbeeld op. Het hoeft niet precies exact dat bedrag te worden achter de komma. Dat geeft dan een beetje de richting aan. Omdat je wat meer investeert in wat grotere toestellen, zoals de eerste broer al zegt, gaat het bedrag omhoog.
Oké, maar het streven is dus om wel dat investeringsbedrag te benaderen. Is dat dan de conclusie?
Mevrouw Van Henkel.
Ja, het is natuurlijk niet zozeer van dat wij streven naar een absoluut bedrag. Een feit is alleen dat die toestellen voor de oudere kinderen duurder zijn door die ondergrond. Dus het aantal neemt af. En uiteindelijk zal die waarde resulteren in een eindbedrag. Daar zit natuurlijk een berekening aan vast. En er werd natuurlijk nu al aangegeven door meneer Wegman dat daar een bepaalde normering aan vast zit. En dat zal ongeveer op dat bedrag uit gaan komen.
Ik blijf erover doorzeuren. Want er staat gewoon duidelijk 333 speeltoestellen met een waarde van 79. En dus een gemiddelde toestelwaarde van 28,28. Nou, als ik dat ga vermenigvuldigen met 314 dan, want het gaat omlaag, dan kom ik op een lager bedrag uit. Dus dat is eigenlijk waar ik het over heb. Dus,
dat klopt.
Ja, maar oké, maar... En dan dus?
Ja, maar wat is de vraag dan?
Nou ja, hoe verhoudt zich dat dus tot dat bedrag van die 79? Ik bedoel, dat is eigenlijk een bedrag wat dus niet meer van toepassing is, toch?
Nee, zo zou u dat dan kunnen zeggen. Dat is dan niet meer van toepassing, maar... Dat is
met welk bedrag wordt er dan gerekend?
Dat is de huidige maatstaf op basis van de normering die achter in het boek staat. En daar is dan het gemiddelde van genomen. Ik hoop dat u het nog kunt volgen. Maar meneer Wegman geeft daar nog een verduidelijking over.
Nou, als u kijkt op pagina 59, daar staan onderaan staat ook aangegeven dat we voor de nieuwe plekken de voorstellen, zeg maar, voor goedkope toestellen hebben een lager bedrag hebben aangegeven van 2545 en voor duurdere toestellen een hoger bedrag van 3393. Zeg maar daar, als je die plust en mint, dan kom je op die hogere investeringswaarde uit. En die investeringswaarde die bereken je puur om ook een beetje een inschatting te maken van wat moet ik dan jaarlijks aan vervanging gaan toepassen en wat ben ik dan nodig.
Uw verhaal is duidelijk, maar dan denk ik dat de tekst niet helemaal klopt als er staat dat er 333 toestellen vervangen gaan worden voor een bepaald bedrag. Dan had u moeten schrijven, ik vervang er wij gaan 314 nieuwe toestellen plaatsen voor een misschien wat hoger bedrag.
Dank u wel, mevrouw Schreut. Wilt u nog reageren, mevrouw Winkel?
Nee, ik denk dat we heel duidelijk hebben gemaakt dat het de waarde van de inventaris vertegenwoordigt. En daar moeten we het even mee doen.
Oké. Bedankt voor de vragen en bedankt voor de antwoorden. Ik ben benieuwd of er nog vragen openstaan of toezeggingen zijn gedaan. Volgens mij niet.
Nee, ik vroeg me alleen of het misschien verhelderend zou werken als die meneer nog een korte presentatie... Ik krijg echt zo'n weef dat ik weer in 1999 terecht ben gekomen. Hè? Oh.
Ik kan wat volgende vragen. Mevrouw Notenboom, heel kort. Niet meer over de toestellen.
Nee, ik zou niet durven. Nee, ik wilde even reageren op dat onderzoek. Waaruit zou blijken dat die kinderen daadwerkelijk gaan spelen. Welk onderzoek is dat?
Dat moet ik even schuldig blijven. Dat moet ik,
wil ik even opzoeken.
Ja, hoor.
Schrijven die toezegging op. Dat we nog doorkrijgen welk onderzoek dat precies is. Ik wil u nog vragen of u dit stuk voor het debat. Of als hamerstuk wil hebben. Voor de 16e.
Ja, als dat mij niet, voorzitter.
Wat niet?
Helemaal. Op een moment. Er wordt aan ons gevraagd om samen ruimte te maken. Op het moment dat wij ja zeggen tegen dit plan, zeggen we expliciet ja tegen de investering van 600.000 euro en een ophoging van de begroting per jaar met bedrag X. Dan staat erachter nader te betrekken bij de voorjaarsnota. Dat wil ik graag doen, maar dan in het geheel. Op basis van een beter beeld dan dat ik nu heb. Dus mijn voorstel zou zijn om de komende periode te gebruiken om, in ieder geval dat is de behoefte die ik heb, te gebruiken om een beter inzicht te verlenen, visueel te maken van waar we het over hebben. Dan kunnen we ook voorafgaand daaraan aan dat rondje die presentatie aanzien en de behandeling van dit plan, inclusief de financiën, want uiteindelijk gaat het daarom, want als er geen geld komt is het fijn om zo'n plan voor te stellen, maar doen we niks. Inclusief de financiën en wellicht ook een klein beetje aangeven al waar de prioriteiten het beste kunnen liggen. En ik zou voor willen stellen om dat in ieder geval niet in de komende raadsvergadering te doen, want dat gaan we niet halen.
Meenemen naar de voorzitter. Kunt u hierop reageren, mevrouw Winkel? Nou, ook prima.
Voorzitter?
Hoe zit de rest in dit voorstel?
Ja, wij kunnen ons daar volledig bij aansluiten. Zeker uitstellen tot de voorjaarsnota. En dan ook zeker een afweging maken ten opzichte van andere voorzieningen in gemeente Alphenswaard. Dus wij zijn het ermee eens.
De PvdA, hoe zit die daarin?
Ja, ik heb ondertussen al een verleden met speelruimteplannen. Dus wat mij betreft, voor mij betreft zou het inderdaad behandeld kunnen worden. Maar ik snap best, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe raadsleden. En dan komt het wel op je af, dat snap ik helemaal, maar om nou helemaal tot de voorjaarsnota. Ik bedoel, ik ben in het verleden ook wel eens met een speelruimteplan zelf in mijn fietstas op stap gegaan. Ik bedoel, om daar nou weer een half jaar op te gaan wachten, vind ik wel erg lang duren. Dus ik vraag me af, is er niet iets snellers te bedenken? Maar goed, in december, dat moet je realistisch in zijn.
De NHP? Mevrouw De Leeuwen?
Ja, ik steun het voorstel van de heer Spierings. Ik vind het goed omdat... Het was mijn enige en eerste vraag ook. Wat is er gedaan om het nu wel goed te krijgen? En uit de overvloed aan vragen die er zijn... Blijkt me weer dat het nog steeds niet kan op deze manier. En lijkt het me goed om iedereen de duidelijkheid te geven waar hij behoefte aan heeft.
De Eva. Mevrouw van der Heijden.
Ja, wij hebben ook wel behoefte aan inzichtelijker overzicht van de plekken en een duidelijke onderbouwing van de financiën.
Oké, dus u steunt het voorstel van de Respiering om het uit te stellen. Heeft u behoefte om wat te zeggen, mevrouw Verhinkel?
Ja, ik heb in zoverre behoefte dat ik natuurlijk doe wat de raad vraagt. Met die opmerking dat ik denk dat het belangrijk is dat de raad wel nadenkt over de beleidsmatige aspecten. We hebben ook in het coalitieakkoord afgesproken dat we dat in het vierde kwartaal behandelen. Zo moet u dat ook zien dat ik dat naar u toe breng. En ik neem u heel graag mee in de route langs de speelplekken. En daar moeten we dan maar een carousel voor gaan organiseren. Daar hebben we nu ook even de tijd voor. Dank u wel.
Oké, dan nemen we het voorstel van de heer Spierings over om het mee te nemen naar de voorjaarsnota.
Mag de tribune ook nog wat zeggen?
Mag ik nog een vraag stellen? Want we stellen het nu uit, maar we hebben wel een aantal toezeggingen van antwoorden. Wanneer krijgen we die?
Hey, wat vindt u een redelijke termijn, mevrouw Van Ginkel?
Ik denk dat we die met 2 weken kunnen beantwoorden.
Met 2 weken krijgt u antwoorden.
Mag ik nog een praktische vraag stellen, voorzitter?
Heel kort, mevrouw Hooijmans.
De speelplekken waar dus onderhoud gepleegd moet worden, ik neem aan dat dat gewoon doorgaat. Hè? Het is niet zo dat de boel nu helemaal plat gaat.
We zijn niet gestopt met onderhoud.
Oké. Dank u wel. Bedankt voor uw aanwezigheid. Sluit ik hierbij de vergadering.
Mag het publiek nog wat zeggen?
Nee.
Nee, is er niet meer.
Dan kom je niet bij zitten, jou hoor.
Nee, het was later, hè?
Was het daar afgelopen? Is daar de stadsregio op bezig?
Ja.
We zijn begonnen. De Sandra is daar blijven zitten. Nou, dan blijven we hier zitten.
Wie moet er voor dit jaar moeten? Gewoon voor het volgende jaar moeten we afwachten. Dat is voor zelf wel. Ik heb het niet.
Omdat we bezig zijn met een carouselvergadering, zijn we dus ook weer eventjes van voorzitter gedraaid. Dat past wel. Ik zit hier wel voor de goede orde met twee petten, want er was aan mij gevraagd om dit onderwerp voor te bereiden. En toen wist ik nog niet dat ik hier ook voorzitter moest zijn. Dus als u daar geen bezwaar tegen heeft, dan zal ik van die dubbele pet af en toe gebruik maken. Ja, het is de tweede keer dat ik hier als interim zomaar even het laatste moment... Kun jij dat doen? Ja, maar zo flexibel als ik ben, doe ik dat wel gewoon.
Nou ja, dat
mooi. We mogen het gaan hebben over het afvalbeleidsplan. En er is vanaf mijn linkerzijde gevraagd of er eerst een korte toelichting kan worden gegeven, mag worden gegeven. Misschien is dat wel verstandig om daarmee te beginnen. Dus ik wil het woord geven aan mevrouw Zegbaar. Gaat u gaan.
Zal ik gaan staan of mag ik blijven zitten?
Ik blijf
zitten. Nou, een microfoon is volgens mij niet echt nodig. Voor het verslag. Oh, neem mij niet kwalijk. Ik zal er goed voor gaan zitten. Ik ben Marianne Zegwaard van adviesbureau MWH uit vestiging Delft. Ik ben door Berend Groeneveld gevraagd om te helpen met het opstellen van het afvalbeleidsplan wat voor u ligt. Aanleiding voor dit nieuwe afvalbeleidsplan is het feit enerzijds dat het oude beleidsplan tot 2006 liep en daarmee redelijk over de datum was. Dat er ook landelijk ontwikkelingen waren en nog steeds zijn die vroegen om een herijking van het bestaande beleid. Dan kunt u denken aan de introductie van de kunststofinzameling, het nieuwe landelijke afvalbeheerplan, wat is vastgesteld en dat soort zaken. Wat is nou het doel van dat afvalbeleidsplan? Eigenlijk enerzijds terugkijken van waar staan we nu? Hoe ver zijn we met afvalscheiding? Hoe zien onze resultaten eruit? Anderzijds, welke ontwikkelingen komen op ons af? Waar willen we naartoe? Dat is denk ik met name de vraag waar het beleidsplan zich op richt. We hebben het beleidsplan in 4 stappen tot stand laten komen. We zijn, zoals ik eigenlijk al aangaf, begonnen met te kijken van waar staan we nu. We hebben
allerlei gegevens geïnventariseerd die Berend Groeneveld aan ons heeft aangeleverd betreffende ja, ingezamelde hoeveelheden, inzamelmethodes. Wat zit er nog in het restafval? Wat doet Albrandswaard aan flankerende maatregelen zoals communicatie en handhaving, dat soort zaken. En vervolgens hebben we daar onze conclusies uitgetrokken van nou, waar staat Albrandswaard dan nu? En de volgende stap hebben we gekeken welke ontwikkelingen zien we in Nederland en ook iets verder buiten de grenzen op ons afkomen. En dan moet je ook denken aan het toenemende belang van duurzaamheid, onder andere in relatie tot klimaatbeleid en dergelijke. En in de derde stap hebben we de ambities bepaald. Wat wil Albrandswaard? Dat hebben we in eerste instantie in onderling overleg geformuleerd en later met de wethouder ook besproken. Wat zijn nou de ambities en welke uitgangspunten hanteren we bij die ambities? En vervolgens hebben we gekeken welke activiteiten of maatregelen zijn er nou nodig om dan die ambities ook te kunnen bereiken. Nou, in de laatste fase hebben we het beleidsplan opgesteld. En dat ligt hier nu eigenlijk voor u. Of er liggen eigenlijk twee rapporten voor u. Bij mij zijn het er twee, maar u ziet het in een groot boekwerk, zag ik. De resultaten van die eerste stap, waar staan we nu? Die zitten in het stuk beschrijving en evaluatie. En het beleidsplan is het tweede stuk. En ik denk dat dat eigenlijk wel het meest interessante stuk is om naar te kijken. Ik wil heel kort even ingaan op die evaluatie. De belangrijkste conclusies daaruit, die ziet u ook samengevat aan het begin van het beleidsplan. Dus in die zin, ik ga ze niet allemaal herkauwen. Maar er zitten wel een paar belangrijke in, denk ik. Namelijk dat het scheidingsresultaat, de hoeveelheid of het aandeel van het huishoudelijk afval dat in Albrandswaard gescheiden wordt ingezameld, ten opzichte van die totale hoeveelheid huishoudelijk afval, die vertoont een dalende tendens. Dus je kunt zeggen, het scheiden in Albrandswaard door de huishoudens, dat gaat eigenlijk een beetje de verkeerde kant op. We zitten nu, of anno 2009, we zijn inmiddels weer een jaar verder, maar over 2009 zitten we op een scheidingspercentage van 50%, zoals we het berekend hebben. En de doelstelling uit lab 2, dat is de doelstelling voor richting 2015, ligt op 60%. Nou, dan kunt u wel nagaan dat er nog wel een stapje te maken is. Voor de rest is ook een belangrijke conclusie, denk ik, dat als je naar het restafval kijkt, wat gooien wij nog in onze grijze mini-container of in de verzamelcontainer voor restafval, dat 75% gewichtsprocent van dat afval nog uit herbruikbaar afval bestaat. Dan hebben we het over GFT, over papier, glas, kunststoffen, waarbij ik erbij moet zeggen dat op het moment dat we dit opschreven, de hele kunststofinzameling nog niet heel sterk geïmplementeerd was. Dus dat is wel iets om in het achterhoofd te houden. Maar in kilo's is driekwart wat er in het restafval terechtkomt, is eigenlijk afval wat dus goed gerecycled kan worden, mits het maar gescheiden ingezameld wordt. Dus daar ligt nog wel een belangrijke uitdaging, denk ik. Veel verder wil ik eigenlijk ook gezien de tijd niet inzoomen op die conclusies. Als u daar straks nog vragen of opmerkingen over heeft, dan hoor ik dat graag. Op basis van die conclusies zijn we gaan kijken van waar willen we nou naartoe in Albrandswaard? Wat is nou het beleid wat we voor ogen hebben? We zijn eerst begonnen met een visie op te schrijven en dat klinkt soms wat vaag. En die is ook wat vaag, zou je kunnen zeggen. Waar we het hebben over termen als we willen milieuhygiënisch inzamelen, maatschappelijk verantwoord, duurzame keuzes maken en het moet betaalbaar zijn. En dat laatste is denk ik niet onbelangrijk in deze tijden van economische tegenspoed, laat het zo noemen. Een ander belangrijk punt, en dat heeft niet zoveel met het afvalbeleidsplan te maken, maar wel met de leefbaarheid van de openbare ruimte, is dat Albrandswaard zegt van, wij willen een schone gemeente zijn, maar we willen wel dat onze bewoners, onze burgers, zich mede verantwoordelijk voelen voor die schone omgeving en zich daar ook voor inzetten. Dat is iets wat we in dit beleidsplan verder niet hebben uitgewerkt, want dat valt ook eigenlijk buiten de scope. Maar is wel een duidelijk punt of een punt van aandacht van burgers kunnen het niet alleen. We kunnen wel het principe hanteren van dweilen met de kraan open, maar dat kan in deze tijd financieel gezien ook helemaal niet meer. Maar goed, dat even terzijde. Wat zijn nou die uitgangspunten bij het beleid? Nou, duurzame keuzes maken. En duurzaam in de zin van dat we keuzes maken die ook op langere termijn bruikbaar zijn en effectief zijn. Het milieuresultaat, daarvan zeggen we willen naar een beter milieuresultaat. Maar we zijn wel zo realistisch om te zeggen van die 60% die lab 2 ons voorschrijft, die gaan we niet heel snel bereiken. Dat zouden we wel kunnen opschrijven. Papier is geduldig. Maar dat is naar mijn idee niet realistisch. Dus dat doen we in stapjes. Naar 53% in 2015 wat ons betreft. Als we kijken naar het voorzieningenniveau, ook niet onbelangrijk, want als je mensen wil stimuleren om afval te scheiden, moet je niet alleen zorgen dat ze weten wat ze moeten doen, maar ook dat ze het goed kwijt kunnen. Dan zeggen we, we willen ze mensen stimuleren tot goed scheidingsgedrag. En wat betekent dat nou? Dat je mensen ook laat zien dat de hoeveelheid afval die ze kunnen aanbieden, dat die gelimiteerd is. He, dus dat je niet zegt van nou, vraag maar zoveel mogelijk grijze containers bij als je het allemaal niet kwijt kan. Kom maar op, wij verwerken het wel. Tegelijkertijd willen we ook een kwalitatief goed beeld van die openbare ruimte. Dus ondergrondse containers waar het kan, maar ook waar het financieel mogelijk is. Die toevoeging die zou je eigenlijk bij heel veel dingen erbij kunnen voegen. Als laatste wil ik even nog noemen, als we het over voorzieningen hebben, jullie huidige inzamelsysteem voor grof vuil. Mensen kunnen het 6 dagen in de week brengen naar het brengstation. Of ze kunnen het laten ophalen aan huis tegen betaling. Nou, dat is op zich gewoon een perfecte manier om mensen te dwingen om zelf, of om mensen te stimuleren, laat ik het zo zeggen. Om zelf op pad te gaan met hun afval en het ook optimaal te scheiden op het scheidingsstation. Dat werkt veel beter dan bij een haalsysteem. Tot slot de uitgangspunten met betrekking tot de kosten. Ja, de kosten staan enorm onder druk. Dus de rendementsvraag die is enorm belangrijk. Alleen die is wel heel lastig als het gaat om maatregelen benoemen en de effecten daarvan kwantificeren. Maar daar komen we zo nog eventjes op. Nou, wat willen we nou bereiken in Albrandswaard? Het staat verwoord ook in het beleidsplan. Zoals ik al zei, het scheidingspercentage van 50% vorig jaar het liefst naar 53% in 2015. Professionaliseren van de papierinzameling, structurele communicatie, liefst ook structurele educatie, vanuit de gedachte jong geleerd is oud gedaan. Verbeteren van monitoring, onder andere het bepalen van die samenstelling van dat restafval die ons heel veel zegt over hoe goed scheiden mensen hun afval, die zouden we graag jaarlijks terug willen laten komen. En een ander doel is ook het vasthouden, ondanks wijzigingen die er optreden in systemen, van de tevredenheid van inwoners. Die is in 2008 op 7,2 bepaald. Nou, een ruime voldoende, een prachtig cijfer. Het zou mooi zijn om die op dat niveau ook te houden.
Mevrouw Zegwaard, ik ga u onderbreken, want we hebben vanuit de agendacommissie een half uur ingeruimd voor dit onderwerp. U heeft daarvan nu inmiddels een kwartier volgemaakt. En ik heb de indruk dat u, bijna een kwartier, dat u nog niet halverwege uw betoog bent.
Jawel hoor, ik ben bij de maatregelen, die gaan kort even door.
Als u dat nee, doet, want ik, nee, ik ga eerst naar de tafel toe om te kijken of er vragen zijn. En dan, als we dadelijk tijd hebben, dan kunt u uw verhaal wellicht nog afmaken. Maar ik wil de mensen niet langer laten wachten op uw verhaal. En dan wil ik beginnen met meneer Duurkoop namens de Partij van de Arbeid, want ik zit hier met twee petten. Het is maar dat u het weet. Dat is het macht van de voorzitter, hè, dat je bij jezelf kan beginnen. Nee, ik heb een paar vragen namelijk. Allereerste vraag, dat ik zag dat er sprake is van een daling van het apart inzamelen, het gescheiden afval, met uitzondering van het glas. De vraag is, heeft u daar een verklaring voor? En gelijk zag ik ook dat het aanbod van restafval is gedaald. En dat heeft mij ook een beetje verbaasd. Dus ook daar zou ik graag van horen of daar een verklaring voor is. Dan heb ik uit het hele stuk niet kunnen opmaken of er verschillen bestaan per wijk. Of het gescheiden inzamelen van afval per wijk verschillend is. En ik vraag dat met name omdat u zich in het stuk nogal richt op communicatie en voorlichting. En ik zou me kunnen voorstellen dat u dan die voorlichting ook specifiek per wijk verschillend aanpakt. Verder zag ik in het stuk dat u een mooi plan gemaakt heeft, maar dat zou wel per jaar €86.000 meer gaan kosten, waarvan €53.000 op jaarbasis voor het ondergronds inzamelen van kunststof. En ik vraag me af, Is dat een noodzakelijkheid om dat te gaan doen? En voorziet u dat we die investering van 53.000 euro per jaar met dat apart inzamelen kunststof weer terug kunnen verdienen? En het laatste, en u had het daar net ook al over, dat gaat over het afvalscheidingsstation. Momenteel is het zo dat burgers daar 8 keer per jaar afval naartoe kunnen brengen, voor een halve kuub. U wilt dat veranderen in 4 keer per jaar naar een kuub. Mijn vraag is dan, van, bent u niet bang dat burgers in dat geval eerder geneigd zijn om die beperkte hoeveelheid restafval die ze hebben en die ze nu dankzij dat kaartje 8 keer apart weg kunnen brengen, dat als dat dadelijk nog maar 4 keer kan, dat ze dan eerder geneigd zijn om een bescheiden hoeveelheid dan maar in de grijze container te gooien, omdat ze bang zijn dat ze anders door hun rittenkaart heen zijn. Dat zijn mijn vragen. Tot zover de heer Tuurkoop, dank u wel. Wie mag ik dan aan tafel het woord geven?
Alle vragen zijn gesteld.
Mag ik meneer Tuurkoop aanvullen? Oh.
Nee, want u bent voor dezelfde tweede los. Zie je dat niet nog?
Wie mag ik het woord? Meneer Prinsen, die zag ik zwaaien, dus die mag even het woord voeren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, alle vragen zijn al bijna gesteld door de voorzitter. Maar ik zal toch nog wat. Het valt mij op dat het ambitieniveau best hoog ligt. En het verbaast me dan ook dat het niet meer kost op enkele onderdelen. Maar in principe vind ik het positief dat het ambitieniveau in ieder geval hoog ligt. Ik had 1 hele technische vraag. Stel dat we overgaan op papieren containers. Kunnen we hier dan een compartiment in bouwen dat we ook meteen plastic in diezelfde container ophalen? En verder had ik inderdaad, was ik ook erg geïnteresseerd in de noodzaak om te investeren in ondergrondse containers in de komende 5 jaar. Zou dat ook kunnen in 2015 tot 2020? Dus wat is de noodzaak van deze investering?
Mevrouw Spruit, gaat gewoon.
Ja, er blijven toch altijd nog wat vragen over. ook nog even terugkomend op het opschalen van het oude papieren mini-containers. Is daar ook rekening gehouden met het feit dat het papier nu op dit moment door verenigingen opgehaald wordt en dat zij daar ook financieel voordeel bij hebben? Dus dat wij hen zeg maar benadelen als wij daar zelf die rol op ons gaan nemen. Aan de andere kant bespaart dat denk ik ook het legen, een aantal keer legen, als veel mensen daarvoor kiezen, van de ondergrondse papiercontainers. En dat levert dan volgens mij een besparing op. Maar dat hoor ik graag, hoe je daar tegenaan kijkt. Verder ook nog maar even op de ondergrondse containers voor het inzamelen van kunststof. Ik heb begrepen dat daar de voortgang van dat project afhangt van het resultaat van het onderzoek wat in november gereed zou zijn. Dus ik vraag me af of daar al wat over te melden is. Eerste signalen die er naar buiten komen van dit hele systeem is, die mij bereiken, is dat het achteraf scheiden van kunststof goedkoper is dan het bij de bron in de containers stoppen. Dus ja, ik vraag me af hoe we daar dan in de toekomst verder mee omgaan. Dan heb ik nog een vraagje over de investeringen die in dit plan genoemd worden. Ik heb nog even het investeringsplan uit de begrotingsbehandelingen bijgehaald. En die twee bedragen zijn niet met elkaar in overeenstemming. Wij hebben, zeg ik bijna gelukkig, bij de begrotingsbehandeling meer geld gereserveerd voor het ondergronds aanleggen van de kunststofcontainers dan wij hier in dit rapport doen. Dus ik hoor wel graag van u welk bedrag het juiste is. En dan tot slot, in het raadsvoorstel wordt onder het doel beschreven dat het de bedoeling is dat wij de afvalinzameling in de gemeente Albrandsvaart in de toekomst aan derden inzichtelijk maken. En ik vraag me toch af wie die derden allemaal zijn.
Kopen, uitbesteden.
Ik ga naar meneer Spierings.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben zelf al begonnen met het stellen van de meest essentiële vragen, denk ik, aangevuld met datgene wat hier naast mij gebeurd is. Constatering dat we de afgelopen jaren naar beneden zijn gegaan, is datgene wat hier in dit eerste rapport staat. Maar er staat op het eind ook iets over de flankerende maatregelen, namelijk de wijze waarop wij de communicatie gepleegd hebben tot nu toe.
als ik dat lees en ik zie ook zelf wat afvalkalenders die thuis worden aangeleverd en andere informatie die beschikbaar gesteld wordt, in combinatie met datgene wat er in de praktijk gebeurt, namelijk een dalende tendens, dan zou je kunnen concluderen, maar dat zie ik niet als een van de conclusies die staan, dat die valkerende maatregelen weinig effect hebben gehad. Sterker, geen effect. Of een negatief effect. Dus ik denk dat er, als ze dan naar het beleid overschakelen, daar wat aandacht voor gevraagd zou moeten worden. Of datgene wat we tot nu toe doen, wat de goede wijze is waarop we communiceren. Dan weet ik wel dat er in het beleidsverhaal heel veel over communicatie gezegd wordt. Maar ik zie tot nu toe weinig effect. U geeft ook aan dat de meeste problemen ten aanzien van de verkeerde afvalaanbieding zijn geconstateerd in Portland. Dus blijkbaar zijn er wel gegevens van de diverse wijken bekend. En ik denk dan ook te mogen vragen, als het gaat om de komende jaren, om daar wat mee te doen. Nou is Portland de wijk waar ook de meeste kinderen wonen, waar ook de meeste kinderen op school zitten. En ik denk dat het gebruiken van scholen en educatie daaraan, dat kinderen met die verhalen thuiskomen van wat die ouders doen, dat mee zou kunnen helpen tot een stukje verbetering. Dus dat is een, als staat de conclusie is dat het daar slecht gaat, dan moet je naar de scholen toe. Dus ik vraag voor speciale acties, in dit geval voor Portland. Dat het beleid ver af is van de LAP-doelstelling, die 60%. Ik vind een bijstelling in 5 jaar tijd van 50 naar 53, daar waar we afkomen van 53, vind ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik snap ook niet waar die 53 dan vandaan komt. Kunnen we echt niet beter? Daar zou ik iets van over willen horen. Tot slot, het raadsbesluit wat voor ligt vraagt om akkoord te gaan met datgene wat hier staat, het afvalbeleidsplan vast te stellen, en laat voorts alles wat met financiën te maken heeft weg. De VVD heeft daar al opmerkingen over gemaakt. Ik denk dat wij nou moeten denken of dat we in het besluit ook niet de financiële paragraaf op willen nemen, ook al is daar dekking voor. Ik denk dat wij dat mee moeten besluiten. Daar wil ik het even op laten.
Dank u wel, meneer Spierings. Om te voorkomen dat ik mevrouw De Leeuwen ga vergeten, wil ik haar eerst nu het woord geven.
Nou ja, blijft weinig voor me over. Ik wil ook even aanhaken op wat er gezegd is over de alle aandacht aan communicatie en hoe goed dat werkt. Ik denk dat het geweldig zou werken als je bij een afvalstation aankomt en je kunt gewoon je papieren en je plastic kwijt. Dus dat geef ik graag even mee, want het is geweldig demotiverend. Dan vind ik er nog even bij dat ik het met de fiets doe. Dus ik fiets niet makkelijk even naar een plek waar dat... Ja, dat doet wel, maar het is voor mij altijd nog weer meer een groot rommetje dan met een auto. Ik ben benieuwd wat er nou, als dat zo is, of er nou iets wordt verdiend aan het inzamelen van de plastic verpakkingen. En ik had nog een vraagje, even kijken of die nog... Nee, is wel goed. U heeft al genoeg vragen te beantwoorden.
Meneer Van Wolfswinkel, tot slot.
Ja, over communicatie gesproken. Wat ik 's morgens doe, en dat doe ik morgenochtend weer, dan kijk ik in de verte welke bakker er het meeste staan. Is dat de grijze of de groene? En dan neem ik... Maar dat is dat. Dan ga ik niet eerst afvakkelen en uit de medekast halen. Want daar heb ik allemaal geen tijd voor. En het is nu donker. Het is hartstikke lastig om te kijken van... Maar goed, dan ga ik het op een stokje. In ieder geval, het is morgen de groene. En de groene is nog niet voor de kwart gevuld. Ik heb... Je hebt niet zoveel groene afval in de winter. En dat betekent dat er in het rapport staat dat de frequentie van de GFT-containers dat die anders kan. Maar ik heb begrepen in een stukje van het VNG dat er een maatregel is van mevrouw Huizinga toen de tijd nog. Weliswaar partijgenoot, maar niet de goede maatregel, vind ik. Dat er aan de frequentie van de GFT niet getoord mag worden. Dus dat wil ik wel even uitgezocht hebben. Dus... Er wordt suggestie aan in het rapport van haal in de winter minder GFT op. Dat heeft de heer Kwekel ook wel eens gezegd. Ja, ja, promotie zelfs. En het blijkt dat toen de tijd de minister van Vrom heeft gezegd van dat in oktober, zo september, dat het niet mocht. Maar goed, even terzijde. Oud papier ophalen op vrijdagavond. Ik ben haast altijd te laat met het zaterdagmorgen het oud papier buiten zetten. Als die, dus dat, is eenmaal een, dat zou een suggestie kunnen zijn om in ieder geval de oud papiervoorraad bij de stoep gewoon groter te maken. Ik kan me herinneren toen PSV het papier ophaalde in Rome, in Portugal, Portugal Dorp en in Portugal Zuid en Plan Landweg, dat er toen veel meer papier opgehaald werd dan nu. Dus gewoon praktisch, doe het niet op zaterdagmorgen maar vrijdagavond. Dan zou ik willen voorstellen om dus de plastic afval, als je kijkt naar je vuilnis, en dat doet u regelmatig, want u zit regelmatig in het bakken te kijken van hoe de mensen hun afval scheiden, dan ziet u dat ongeveer 60% van het afval is plastic. Plastic afval. Dus waarom niet gekozen voor om dan het plastic afval, dus oud papier gewoon vrijdagavond aan de straat, plastic afval in de container, de rest afvallen in de container en de GFT in de container. Ik denk je daarbij gewoon pragmatisch, en dan kom ik weer terug op mijn verhaal van de groene en de grijze container. Dan krijg je er een blauwe bij voor plastic en dan weet je precies wat je te doen staat. Of oranje, wat ze in de neem. Dat is nog makkelijk te zien. Want zo praktisch moet het zijn, want anders dan krijg je het toch niet voor elkaar. Ik heb helaas, ik zeg het eerlijk, ik heb nog geen plastic zakje in die container gestopt. Sorry. Ja, erg, maar het is niet anders. Maar ik heb het niet gescheiden. Omdat ik weet dat de AVR heel blij is met mijn plastic. En ook heel blij is met de verbrandingscapaciteit van plastic. Omdat hun capaciteit ook heel slecht is. Dat het plastic haast als motor dient voor de verbranding. Anders kunnen ze niet meer verbranden en ze hebben zo weinig. Extra plastic naar AVR brengen.
Nee, maar uw vraag is duidelijk, meneer Van Wolfswinkel. Ik ga naar de portefeuille houden. Mevrouw Van Ginkel.
Ja, het maakt een hoop los, afvalscheiding. En ik heb ook begrepen dat de meest prangende vraag is, hoe komt het nou eigenlijk dat die daling van het afval aan de orde is? Met name ook de daling van het restafval. En in het vooroverleg heb ik begrepen dat die oorzaak te vinden is in de crisis. Men zou dus gewoon minder aanbieden daardoor. Maar ik kijk nog even naar links, naar de deskundigen. Misschien kunnen die daar nog iets op toevoegen of aanvullen. Of dat inderdaad zo is, of dat ik geen onzin vertel.
Het is altijd heel moeilijk om harde oorzaken aan te wijzen voor veranderingen die optreden. Maar wat je wel ziet, en dat zie je op basis van de CBS-cijfers, die zijn bekend over 2008, over 2009 nog niet. Maar daar zie je al een daling inzetten en die wordt toegerekend grotendeels aan de economische omstandigheden. Of het daadwerkelijk één op één ook zo voor Albrands Waard geldt, dat kan ik niet hard maken. Maar ik kan ook niet hard maken dat het niet zo is. Er zit natuurlijk wel een bepaalde logica in. Als het economisch wat minder dreigt te gaan of al gaat, gaan mensen toch zorgvuldiger kijken van hey, wat schaf ik aan, wat schaf ik niet aan. Of je dat nou direct in je dagelijkse boodschappen ziet, dat vraag ik me sterk af. Maar ik denk dat het met name in de grotere verbruiksgoederen zichtbaar is. En daarmee ook in de afvalfase als je kijkt met name naar bijvoorbeeld grover afval. Nogmaals, hard maken kun je het niet. Het is wel een tendens die in 2008 is ingezet en die naar mijn sterke verwachting in 2009 ook zichtbaar zal zijn. Daarnaast speelt nog mee, als we even specifiek naar bijvoorbeeld GFT kijken. Wat je ziet, maar dat ook dat kan ik niet hard maken, is dat mensen die hun tuin opnieuw inrichten, daar steeds minder groen in aanbrengen, maar steeds meer tegels of andere verhardingsmateriaal. En wat betekent dat nou? Onder andere dat je dus gewoon minder GFT, dat er minder GFT vrijkomt in je tuin. En ook als je dat nou netjes scheidt, er dus minder GFT in die bakken komt. Voor steden geldt dat niet, want daar hebben ze bijvoorbeeld veel portiekwoningen, flatwoningen, die hebben al weinig GFT. Daar zie je niet een ontwikkeling dat er minder GFT in totaliteit vrijkomt. Maar met name in gebieden met nieuwbouwwijken, gewoon als je ook om je heen kijkt. Nou, ik zou zeggen, kijk naar uw eigen tuin, kijk naar de tuinen van uw kennissen. Ik maak me er hard voor dat er steeds meer verharding in optreedt. En dat wordt gewoon op een gegeven moment ook zichtbaar. Maar nogmaals, het is geen wetenschap. Ik kan het niet bewijzen, maar dat zijn wel de verklaringen die daar een rol in kunnen spelen. En of die alles 100% verklaren, of voor de helft, of maar voor een derde, dat kan ik u helaas niet zeggen.
Mevrouw Van Ginkel, gaat u verder met de beantwoording van de vraag.
Prima. Dan is er een vraag gesteld van, zijn er dus ook aantoonbare verschillen per wijk? Want daar zouden we ook de communicatietraject op af kunnen stemmen. Is daar nog specifiek naar gekeken en zijn die gegevens ook daadwerkelijk beschikbaar?
Ja, we hebben in...
Meneer Groeneveld.
We hebben halverwege 2009, eind 2009, een aparte sortering gehouden van Rome. Rome-Portland en Portugal. En we dachten dus dat we een heel groot verschil in Portland zouden kunnen zien. Maar dat hebben we er toch niet uitgehaald. De wijken waren toch wel redelijk overeenkomstig qua sorteerresultaat.
Mevrouw Verging.
Dank u wel. Dan is er nog een vraag gesteld met betrekking van wat gebeurt er als er een verschuiving ontstaat naar de mogelijkheid om met je strippenkaart maar 4 keer naar het afvalbrengstation te gaan. Is daar nog een duidelijk antwoord op te geven?
Ik zal proberen duidelijk te zijn. Als je kijkt naar het gemiddelde aanbod op het afvalbrengstation, een gemiddeld huishouden in Albrandswaard komt 2,2 keer per jaar. Dus veel minder dan die 8 keer. En wij hebben ook gekeken, dan moet ik even bladeren, naar hoeveel mensen of hoeveel procent van de huishoudens is dat nou die vaker dan die 2,2 keer komen. En dan weet ik niet of ik dat zo snel kan vinden. 16% van de inwoners of van de pasregistraties, laat ik het zo zeggen, komt vaker dan 4 keer per jaar. Dus dat is een vrij kleine groep. En dan kun je ook afvragen, wat is dat dan voor groep die zo vaak komt? Waarom hebben die dan zoveel afval? Oh, u bent het. Oké, u bent.
Dit jaar voor het eerst.
Dit jaar voor het eerst. Nee. Plussers, ja.
Ja, een greveling zoete man, weten die mensen.
Ja. Nee, waar het natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, maar waar het om gaat is denk ik enerzijds om te zorgen dat mensen hun afval op het afvalbrengstation zo goed mogelijk kwijt kunnen en goed kunnen scheiden. Dat is heel belangrijk. Maar dat je daar ook best paal en perk aan mag stellen in de zin van dat je dat niet ongebreideld hoeft toe te laten. Er zijn gewoon situaties, en ik kan niet zeggen of dat in Albrandswaard ook is, maar dat er gewoon aannemers zijn die op de pasjes van de inwoners het afval komen brengen. Of op een. De vraag is of je dat wil als gemeente. En dit is een maatregel om te zeggen, oké, 4 keer per jaar vinden we een voorziening die ruim genoeg is, gezien die 2,2 gemiddeld per huishouden. Hè. En je kan 4 keer een kuub brengen in plaats van 8 keer een halve kuub. En wil je vaker komen, prima. Maar dan gaan we er iets voor vragen. En hoeveel dat is nog maar de vraag.
Mag ik even tussendoor, Duurko? Want het is bij... het is mij niet duidelijk wat het bezwaar is dat er nu dat je nu 8 keer kan. Waarom moet dat teruggebracht worden naar 4? Wat levert dat op?
Voorzitter, wat het oplevert is vooral het signaal naar mensen van denk na wat je met je afval doet, waar je het naartoe brengt en hoe vaak je dat doet. Je kunt natuurlijk zeggen van kom
maar. Sorry, maar ik begrijp niets van het antwoord dat u nu geeft.
Laat ik zo zeggen, mijn belangrijkste punt is, het principe de vervuiler betaalt wordt in Albrandswaard eigenlijk niet gebruikt. Hè? Iedereen, zeg ik dat goed? Ik kijk even opzij. Iedereen biedt zijn afval aan, in welke hoeveelheid dan ook. Met name bij grofvuil.
Kunt u het geven op mijn vraag, wat levert het op?
Nee, ik kan dat niet, nou ja, ik kan het niet in een getal kwantificeren.
Ik denk wel dat duidelijk is, voorzitter, dat we het hebben over een maatschappelijk effect. En we hebben met elkaar ook afgesproken van dat wij als raad, maar ook als gemeente willen kijken van hoe kunnen we zaken duurzaam maken. En dat maatschappelijke effect staat hier voor ogen. Dus als u het heeft, ik wil het kwantificeren in geld, kunnen we dat nog niet zo specifiek maken. Maar we kunnen wel specifiek maken wat het maatschappelijk effect is. En dat is een duurzaam voordeel.
Ik weet wel.
Ja, het maatschappelijk effect is een prachtige bewoording. De goede burger die 2,2 geloof ik per jaar komt. Nou, ik neem mezelf even als voorbeeld aan het verhuizen. En ik produceer een enorme hoeveelheid teringzooi, oude vloerbedekking en moet dat kwijt. En dan kun je zeggen, ja, dat, ik keep het natuurlijk zoveel mogelijk in de bak, want dan hoef ik niet te sjouwen. Maar ja, die bak die is natuurlijk hartstikke vol. Dus mijn verzoek is eigenlijk gewoon, hou die acht keer. En wat we kregen geen helder antwoord erop. En ik denk dat ook het beleid mag zijn dat beleid ook wel eens standvastig mag zijn. Dat iedereen weet waar hij aan toe is. En ik zie geen enkele reden van, en als u dat niet zou willen doen, dan komen wij met een amendement op dit stuk.
Mevrouw Spruit, u wilde ook iets?
Ja, voorzitter. Volgens mij is het enige maatschappelijke effect dat ik dan een half jaar in mijn garage allemaal afval op zit te sparen tot ik een kuub heb. Ja. Want ik lever niks minder in.
En ik krijg geen kuub in mijn fietstas. Dat lukt, dat gaat niet. Ja, nee, maar serieus, want je komt dus bij, als je papier weg wil brengen of je plastic, dan sta je de helft van de tijd voor een volle bak. En als ik dan acht keer grofvuil kan doen, is het ongebreideld. Dat evenwicht, dat mis ik.
Ja, we nemen dat punt in ieder geval mee hier in onze overwegingen.
Prima. In uw overweging dat u het stuk heeft verbost, of niet? Want in uw overweging betekent dat u...
Ja, u heeft mij goed beluisterd. Wij gaan dat heroverwegen.
Oké. Okay.
Ja.
Bent u in staat om dat voor volgende week donderdag dan nog zo op papier te krijgen?
Nee. Nou ja, goed. We kunnen het ook oplossen met een amendement, maar...
Kijk, als u zegt van, ik wil het heroverwegen en ik hou gewoon die acht keer en... Nou, argument is gewoon van probeer beleid ook een beetje standvastig te zijn, want anders heb je weer een heel communicatietraject dat je vier keer mag en zo.
Geld in en
dat kost veel meer. En ik moet zeggen, op dat servicestation word je keurig ontvangen, dus die controle is er gewoon. Dus ik zie, dus nou, neem die overweging mee en het is zonde van onze tijd om daar nog een amendement voor te maken.
Heel mooi.
Dank u wel, meneer Kerkel.
Er werd nog een vraag gesteld van het ondergrondse kunststofopslag en of dat terug te verdienen is. Kunnen we die vraag ook beantwoorden?
Ja, dat is niet terug te verdienen, naar mijn idee. Nee, maar u moet zich even realiseren, het verhaal van de ondergrondse kunststofcontainers is meegenomen in het verhaal, omdat het past in het thema leefbare omgeving, kwaliteit buitenruimte. Daar past het in om die bovengrondse bakken die er nu zijn ondergronds te brengen. Er staat heel duidelijk in het verhaal, gezien de onzekerheden die er nu nog steeds zijn omtrent kunststofinzameling in Nederland. De hoogte van de inzamelvergoeding is nog steeds niet bekend voor de komende periode. De onderzoeksresultaten waar u het over had, over nascheiding. Ik ben 11 november op een congres geweest waar resultaten gepresenteerd werden. Allemaal concept, nog niet vast. Maar die er helemaal niet gunstig uitzien. De vraag is of daar nog veel discussie komt over die onderzoeksresultaten. Want elk onderzoek roept weer nieuwe vragen op. Dus, maar om een lang verhaal kort te maken, die discussie is gewoon nog lang niet klaar. En daarom hebben we in het stuk ook gezegd, er gaat niks onder de grond voor kunststof, zolang niet helder is wat de toekomst van de kunststofinzameling is. Dus met die ogen moet u dat getal ook lezen, wat mij betreft. Hij staat erin, omdat hij binnen dat tijdpad 2011-2015 moet er helderheid over komen over die kunststofinzameling. En zou het kunnen zijn dat we ermee doorgaan met een brengsysteem. En dan past hij in het plaatje. Maar het kan ook zijn dat er een hele andere conclusie op een gegeven moment komt. Dat nascheiding inderdaad perfect is. Nou, dan vervalt dit hele verhaal. En om even op terug te komen op het begin. Dit verdien je niet terug, zo'n investering met de kunststofinzameling. Tenzij de vergoeding sky high wordt. Maar dat verwacht ik niet.
Dank u wel. Dank u. Er is een technische vraag gesteld of plastic en papier ook dan bij elkaar of naast elkaar in dezelfde bak opgevangen kunnen worden. Zo zeg ik het goed. Kijk ik ook even naar u. Of dat mogelijk is.
Nee, ik toch niet bij elkaar. Dus
ja,
één bak.
Dat was de vraag. Van Eva.
Ja, met een wandje.
Ja,
nou.
Nee, dat is het doen dat je dan die vuilniswagen hebt, dat jij twee vuilniswagens en dan
kunt u daar
over denken? Mevrouw, zeg maar.
Het maakt even denk nog niet zoveel uit of het nou met een wandje of zonder een wandje is. Er zijn proeven gedaan in Venlo met zo'n duobak, zoals u denkt bedoelt. Waar de kunststoffractie in is ingezameld in combinatie met het restafval. Vanuit de gedachte
als ik mijn restafval, als ik daar het plastic uithaal, dan hou ik nog maar een klein beetje over. Als u dat goed doet, dan ziet u dat.
Niet
wijzen, maar... Nee, maar niet wijzen. Dat komt niet in de notulen, toch? ja, en met een, zeg maar, met een half-half verdeling in een 240 liter bak, als ik het goed zeg, kun je dus met één keer in de twee weken legen, zowel kunststof als restafval inzamelen. Ik heb daar nog geen bevindingen van gelezen in de zin of je vervuiling krijgt van je kunststoffractie doordat er misschien net restafval overloopt. Mensen moeten gewoon echt wel goed scheiden om dat goed te laten functioneren. Maar dat vraagt om investeringen in bakken en ook in je inzamelvoertuig. Want u stelt zich voor, netjes gescheiden twee compartimenten moeten ook in het voertuig in twee compartimenten. En dat zijn op zich hele interessante inzamelsystemen die je ziet, of proeven die je ziet ontstaan. Maar ook daarvoor geldt dat de onduidelijkheid wat mij betreft rond die voortzetting van die kunststofinzameling daar gewoon een hele lastige in is. Als je keuzes wil maken nu over hoe ga ik verder met restafval, kunststof of eventueel kunststof, papier. Ja, dan moet je wel zekerheid hebben, denk ik, omtrent die kunststofinzameling, hoe dat verder zal gaan. En dat vind ik zelf persoonlijk gewoon heel lastig om mee om te gaan in deze tijd waarin je ook elke euro maar één keer kunt uitgeven en dan liefst wel aan het goede middel.
Meneer Prins.
De heer Van Wolfswinkel stelde al voor om dat we liever een container voor plastic hebben dan voor karton. En dat was ook mijn doel eigenlijk achter de vraag van ik zou liever iets hebben voor mijn plastic dan voor mijn karton. Want die volumes zijn gewoon heel anders. En meestal is je plasticstroom veel groter dan je papierstroom.
Ben je gelijk in verlossing?
Maar dan ben je ook gelijk in staat om, om de vereniging ook met de gelegenheid te geven de papier ook op vrijdagavond op te halen. En dat kan de gemeente doen, maar de verenigingen kunnen het dus ook op vrijdagavond doen.
Mevrouw Van Ginkel.
Die vraag met betrekking tot de verenigingen en het ledigen van de papiercontainers, kunt u die beantwoorden?
Ja,
de Groeneveld.
Wij zijn als gemeente zelf in Portugal gaan inzamelen huis en huis, omdat de verenigingen daar niet meer wilden. En we zijn ook begonnen in Portugal met het uitzetten van een minicontainer voor papier. En we hebben niet echt het plan om in de wielen te gaan rijden van WCR die dat in Ronan aan het inzamelen.
Er kunnen nieuwe initiatieven ontstaan.
Meneer Van Wolfswinkel.
Er kunnen dus nieuwe initiatieven staan van verenigingen die het weer willen gaan doen. Bijvoorbeeld voor boerderij Vroef, bijvoorbeeld, hè? Als stichting Vroef.
Ja. Nou, laten we het even ingewikkeld maken. Dat,
dan werd er nog wel een paar jaar
gesproken over een onderzoek dat gereed zou zijn in november. Volgens mij is er al iets over gezegd over achteraf scheiders. Ik ga ervan uit dat die vraag voldoende beantwoord is. Even kijken, van, er werd een specifieke vraag gesteld over het bedrag in de begroting. Heeft u dat paraat? Nou, die zoeken we even op.
Wat in de begroting staat voor de ondergrondse plastic.
Het investeringsprogramma.
Mevrouw Spruit, toelichting.
Het ging inderdaad om de investering in de ondergrondse plastic afvalcontainers. Daar staat 3 ton voor begroot. En in dit verhaal 269.000. Dus ik denk dat we 30.000 overhouden. Maar dat
kan even in de aantallen zitten. Want er is nu weer een milieupadje bijgekomen bij Essendaal. Dus dat zal ongetwijfeld in de getallen zitten. Maar dat moet ik even uitzoeken.
Maar het is minder geworden in dit rapport.
Ja.
En dit komt later dan de begroting. Dus vanuit.
Ik het
is heel bijzonder. Dus kip van het ei. Ja, antwoord komt voor de raad. Ja, in het raadsbesluit staat om als doel aan derden inzichtelijk te maken. Vind ik zelf ook wel een bijzondere. Waarom dat zo geformuleerd staat. Nee, ik weet het niet. Die moeten we echt opzoeken. Ik vind het een goede vraag, maar ik moet het antwoord even schuldig blijven. Dus dat zoek ik voor u uit. Meneer Spierings geeft aan of het nu wel verstandig is om door te gaan met de manier van communicatie en de flankerende maatregelen. Ja, u heeft gezegd van het effect van de afvalkalenders, toch? En de evaluatie van die communicatie. Ja, wat eigenlijk als reden van, van die teruggang, namelijk de economische recessie, wordt aangegeven. Heeft dus geen effect op de manier van communiceren. Sterker nog, in het voortraject en de totstandkoming van deze nota's hebben wij met elkaar ook over de communicatie gesproken en de waarde daarvan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de papiercontainers in Portugal. En mijn opvatting is dat we eigenlijk nog de communicatie veel meer moeten intensiveren. Dus niet verminderen, maar eigenlijk nog verhogen om te verduidelijken dat het zo belangrijk is. Ja, dan begrijp ik dat dat natuurlijk om een reactie vraagt.
Nou, wat mij zo opvalt is het belerend toontje van u moet dit, u moet zo en we doen het allemaal fout. Ook de containers buiten zetten, dat mag een uur van tevoren tegenwoordig. Niet 's avonds, en dan zijn er toch veel mensen die werken. Toevallig nu niet, maar het toontje vind ik een beetje belerend. En als je met mensen communiceert, dan moet dat helder zijn. En nadat de vuilnisman geweest is, dan moet je onmiddellijk je container binnenhalen. Ja, kijk, als je om 7 uur thuis komt, dan staan er altijd wel eens een paar containers om 7 uur. Maar goed, dus graag aandacht om de belerende toon van de communicatie.
Waarvan akte, dat zullen we zeker meenemen. Dat bespreken we ook tijdens de evaluatie. Met betrekking tot dat tijdstip in de afvalstoffenverordening staat tijdstip dat u het mag binnenhalen tot 9 uur 's avonds. Dus dat valt nog mee, denk ik. Maar goed, even dat terzijde. Ik begrijp de strekking van uw opmerking, om het niet belerend te zeggen.
De Spierings.
Ja, voorzitter. Ik behoef er toch even te reageren op datgene wat de wethouder zegt. Waarom? Omdat in dit rapport ook aangegeven staat dat wij het als gemeente op ons waard eigenlijk helemaal niet zo goed doen. Niet zo goed doen ook, kijkend naar alle gemeentes die om ons heen liggen. En als ik dan zie dat wij niet alleen teruggaan, maar dat de communicatie in verhouding tot datgene wat andere gemeentes doen op een andere manier ook gebeurt, dan is mijn conclusie dat de wijze waarop wij het doen in ieder geval niet tot een verbetering, voor een verbetering zorgt. Wij zijn niet zo goed als je kijkt naar de cijfers ten opzichte van de omringende gemeenten.
Uitzondering van Glassen, daar kun je ook over nadenken.
Nee, ik dacht dat de strekking van uw verhaal was van dat we dat zouden moeten verminderen. Maar uw insteek is van ik wil het veranderen en verbeteren. Duidelijk. Dat zullen we ook meenemen in die evaluatie. Even kijken. Ja, ik neem daar ook uw opmerking mee met betrekking tot actie in Poortland, waarvan u zegt van ouderen kunnen van jongeren leren. Ik vind dat wel een leuk initiatief. Dus gaan we wat mee doen. Kunnen we niet beter dan de 53%? Ja, ik denk dat mevrouw Zegwaard dat eigenlijk ook al een beetje heeft aangegeven van dat zou best kunnen, maar om het iedere keer 1% te verhogen, dat is al een taak. Maar het streven is naar die 60%. Alleen de stappen die zullen niet zo snel gaan als wij aan ambitie hebben.
Voorzitter, nou, als wij nu dit als ambitieus zien, in 10 jaar tijd of in 5 jaar tijd, een stap van 3%. Dan kijk ik maar even door naar de visie van Albrandswaard 2025.
En dan is er helemaal geen afval meer.
Nee, dan zijn wij nog steeds niet op wat nu het landelijk cijfer is. En dat vind ik absoluut niet ambitieus.
Mevrouw Vergiep.
Ik denk dat die stap, we zijn natuurlijk al teruggezakt naar die 50%. Nu moeten we weer omhoog komen. Dus we komen al uit een dal. Dat we het ook realistisch moeten stellen. Ik wil die ambitie best wel hoger afstemmen. Alleen moeten we het ook wel met elkaar dragen en tot uitvoer brengen. En ik zie dat voorlopig nog even in kleine stapjes gebeuren. Vandaar. Verder adviseert u in het raadsbesluit de financiële paragraaf op te nemen, ondanks dat het eigenlijk al daarin voorzien is. Wat mij betreft kunnen we dat zo opnemen. Dat lijkt me geen probleem.
Voorzitter, ik zou hem er maar uit laten gezien de onzekerheid in de toekomst. Tenminste over het gescheiden afval of de plastic afval. En ja. er is inmiddels natuurlijk een voorziening voor getroffen om te investeren. Dus,
ja, alles is al versloten.
Ik vind het geen toegevoegde waarde hebben.
Nou, dan moet meneer Spierings misschien iets overwegen, heroverwegen.
Nou, ik denk er nog even over na. We zien in de raadsbehandeling
wel voor. Uitstekend. Dan heb ik volgens mij nog een vraag van u openstaan. Wat verdienen we aan plastic afval? En van meneer. Ja, precies. Meneer Van Volswinkel, afvalscheiding, plastic afval in de container. Ik denk dat die ook beantwoord is. Volgens mij staan er geen vragen meer open.
Oud papier op hout of veilig hout. Ik merk gewoon dat er heel weinig oud papier van in Portugal wordt ook oud papier opgehaald op zaterdagmorgen. En dan zie je dat er heel weinig papier in de straat staat. Ik kan me niet voorstellen. Of ze brengen naar de vereniging, maar dat geloof ik niet. Dus ik denk dat het toch misschien toch handig is om dat te heroverwegen. Om te kijken of je vrijdag minder veilig hout de zaak op kan halen. Gewoon even om een test om eens een keer te kijken. Ik kwam erin toen mijn PSV werd er denk ik wel 10 keer zoveel papier opgehaald nu dat de gemeente.
Nou, we merken juist dat het papier wat we op zaterdag inzamelen omhoog gaat. En ik denk dat dat ook komt door die slechts 300 containers voor papier die we uit hebben gezet. Ik denk toch dat een vrij stimulerende uitwerking heeft op het moment. Dus, blijft het op zaterdag.
Misschien dat waar meneer Van Wolfswinkel woont, die duurt erg lang op bed ligt, maar bij mij in de wijk staat er heel veel papier op zaterdagmorgen. Het is helemaal geen punt. En zeker zoveel als toen PSV langskwam. Dus.
Plans uit waar ik dan, misschien weet je dat maar.
Ja, ik weet waar je woont.
Ik kijk, soms zijn ze nou al geweest, dan stik ik nog een stapeltje staan. Denk ik, nou, ben ik
denk dat zaterdag prima is. Okay.
Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld. Dat levert toch ook wat op als iedereen zijn eigen papier in de container gaat gooien? Want dan hoeven de ondergrondse bakken veel minder vaak geleegd te worden.
We legen de ondergrondse bakken nu 3 keer per week. Dus als dat minder kan, graag. Ja.
Dus daar is ook geen extra investering misschien voor nodig dan? Of tenminste geen structurele verhoging van de... Want dat heft elkaar misschien op. Ik zie dat in dit rapport niet terugkomen.
Het punt is dat de evaluatie van die proef was nog niet bekend op het moment dat we dit schreven. Dus ook de financiële evaluatie was er toen nog niet. Ik weet niet of daar inmiddels meer helderheid over is.
Nee, we hebben net...
We
hebben net een enquête bij de mensen gehouden. Dus de vragenlijst komen binnen en aan de hand daarvan maken we een rapport.
Ik kijk even de tafel rond of er nog vragen bij u leven. Ik zie... Nee. Want ik wil wel van u weten hoe we hier nu mee omgaan. Gaan we dit in behandeling nemen op 16 december? Ervan uitgaande... Ja. Dat hebben we al 2 keer gedaan deze avond, dus dat zou best kunnen. Maar het lijkt me dat in dit geval minder van toepassing is. Mevrouw Spruit...
Volgens mij hebben we een toezegging gehad van de wethouder dat zij met een aangepaste voorstel komt. Dus als dat voor volgende week donderdag kan zijn, dan hebben wij geen problemen met het vaststellen. En de antwoord, dus er liggen geen antwoorden meer volgens mij. Jawel, één antwoord over de investering inderdaad.
Ja, over die rare zin aan het derde in het raadvoorstel.
Ja. Dus als die voor volgende week donderdag... volgende week donderdag, ja. Dat kan niet. Nee, dat kan niet.
Ja, dus eind.
Volgens mij gaat het dan dus niet lukken om een aangepast voorstel.
Dat aangepast voorstel is toch volgens mij alleen de uitspraak van dat we handhaven op die 8 keer aanbieden. Dus dat kan toch volgens mij zo technisch gezien in dat voorstel ingebracht worden.
Ja, en graag.
Hij hoeft er helemaal niet gediscussieerd te worden.
Een antwoord op de vraag van de derde, wellicht is dat ook mogelijk om dat voor de 16e nog te geven.
Ja, die 2 vragen, nou, dat moet volgens mij terug te koppelen zijn.
Mag ik het dan zo voorstellen dat het op de hamerlijst komt te staan en dat we dan even kijken of inderdaad de benodigde informatie gegeven wordt? Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u altijd nog het van de hamerlijst afhalen aan het begin van de vergadering. Zo met u afspreken? Prima, dan wil ik u bedanken voor deze lange zit. Ja.
Jules?
Ja, kom maar aan.
Vera, hi, dat is mij. Wat wil jij exact weten als je investeert?
Ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ja.